Hij loopt. Goedemorgen, dit is het interview met meneer Hollebeek. Geboren op 11 september 1935. In Leiden, mag ik aannemen. Daar gaan wij gelijk over beginnen. Bent u in Leiden geboren?
Ja. Wil ik nog meer weten?
Ja, wel, ik wil heel veel weten. En vertelt u over uw gezin. Waar u bent geboren?
Ik ben geboren op de Morsweg. Een bovenhuis 136A. En mijn ouders zijn getrouwd in 1932, 4 juli. En mijn vader werkte bij de Armenraad. Mijn moeder is natuurlijk uiteraard gestopt met werken. Zo was dat in die tijd. Hè. Zodra je ging trouwen, ging de vrouw stoppen met werken. Want het huishouden, hè,
was haar taak.
Juist. En, maar mijn oma, dus moeder van mijn vader, die overleed in 1934. En die had nogal wat bezit. Dat wil zeggen, uit van de erfenis, het deel wat mijn ouders kregen, hebben zij dus dat huis kunnen kopen. Ze hebben dus even gezegd, wat doen we met dat geld? We kunnen leuke dingen doen, hè? Nee, het is verstandiger om een huis te kopen. En dat hebben ze gekocht in, het was nieuwbouw in de P-Blokstraat dus. En dus ik ben in september geboren. En in december, toen ik 3 maanden oud was, zijn ze naar de P-Blokstraat verhuisd. En dat waren zij dus daar, de eerste bewoners.
Weet u toevallig nog hoeveel ze voor dat huis betaald hebben?
Ja, dat is gewoon... Ik kan het helemaal exact nakijken, ja, maar het is rond de 5000 gulden.
Ah, ja.
Okay. En dus dat rijtje wat er dus later bij kwam, al die mensen. Ik heb het ook voor een interview dat helemaal nog nagekeken. Wat er toen rond 1940 woonde.
Ja.
Dat, die ken ik allemaal nog bij gezicht en bij naam.
En dat nummer woonde nu op?
Nummer 11.
Nummer 11.
Klinkt heel raar. We waren het derde huis, dus je hebt 7, 9, 11. En hoe komt dat? Dat eerste stuk van de straat lag braak. Dus je kwam de straat in, had je rechts een stuk braakliggend grond. En dat begon het eerste huis, en dat begon dus op nummer 7. Hmm. En vandaar dat zodoende.
Ja.
En dan had je dus... een aantal huizen, ik heet de brandgang, de brandpoort, achterlangs, en er was nog weer een stuk grond. En je keek, kon zo naar de achterkant van het huis van de Rotterdamse Singelwoning lopen. En dat is allemaal veranderd, want toen de oorlog uitbrak hebben de Duitsers de garage in beslag genomen voor eigen gebruik. Het moest dus bijgebouwd worden, dus toen in de oorlog is dat stuk grond gebruikt voor weer een garage, achter de eerste garage die al stond, de Ford garage.
Okay.
En mijn ouders hebben wel de kans gehad daarvoor, toen ze kwamen wonen, om die achtertuin te verlengen.
Okay.
Maar dan moet je dat hele rijtje, al die bewoners moeten dat doen. Als er maar één of twee dus niet meedoen, en dat zo zal het gegaan zijn, dan gaat het dus niet door. Want ik vond dat geweldig. Want dan liep je de achtertuin uit, de brandpoort open en dan krijg je een stuk land. Maar appel zo hoog stond, voor een kind is dat heerlijk,
ja,
om daar doorheen te struinen en te spelen met je kruiwagen enzovoort.
Ja.
En later kregen we dus een garage. Hè, en mijn ouders hebben dat een beetje gecamoufleerd door in de achtertuin de lijsterbessen, de boompjes te planten.
Ja, ja.
Zodat je een beetje, en dan kreeg je dus de schaduw van die bomen. Ook op de muur, dus dat gaf toch een patroon dat het een beetje gecamoufleerd was.
En u zei, uw vader werkte voor de Armenraad. Wat is dat, de Armenraad?
Nou, de Armenraad, ik heb het nog nagekeken, ik weet het niet meer in mijn hoofd. Dat is ingesteld bij de Armenwet van 1905. En waarom was dat? Dat was, kijk, in die tijd waren er natuurlijk geen sociale verzekeringen als nu, niets. Dus we kwamen in het land dus een aantal steden armenraden en die bestonden uit personeel en een bestuur. En de bestuur, ik zeg altijd dat bestuur bestond uit mensen met dubbele namen. Dat waren toch gegoede burgers. Ja. He? En een van die bestuursleden, dat was dus, was dus secretaris van het kantoor. En daaronder zat dus president. En het secretaris werd dus de baas genoemd. Ja. He? Maar die zat ook in dat bestuur. En dan ging het bijvoorbeeld om de onderhoudsplicht. Als dus een vader niet meer kon werken, had hij geen pensioen. Dan moesten de kinderen opbrengen. Mm-hmm. Dat wil zeggen, die kinderen werden allemaal benaderd of ze wilden opbrengen voor de vader. Mm-hmm. De een wilde dat wel en de ander wilde dat niet. Dat was altijd een heel gedoe. Het was vaak ook zo dat dus de vader dus zaterdag zijn zakje geld kwam halen. Ja. En de kinderen wachten het op een andere dag, want die wilden die vader niet ontmoeten. Nee, dat was niet makkelijk.
Want die kinderen moesten daar zelf financieel aan bijdragen.
Ja, ja. En er werd ook gevraagd. Hè? En wat ze konden brengen, of ze wilden bijdragen. Verder was het zo dat er was ook een fonds bijzondere noden. Dat betekende dus als er ergens financiële problemen waren, maar ook getalenteerde kinderen die naar het conservatorium zouden kunnen of naar de Academie van Beeldende Kunst of anderszins. Er was geen geld voor. Dan kon men dus daar een beroep op doen. Dan werd er weer een fonds aangeboord. En ook collecte. Zij stelden ook het collecteplan samen voor het hele jaar. Mm-hmm. Wie wanneer mocht collecteren, maar ook wat voor collecten, of het een straatcollecte zou worden, of een huis-aan-huis collecte. Dat waren allemaal van die dingen waar helemaal niks voor bestond.
Ja. En uw vader, de taak van uw vader was?
Nou, hij is begonnen. Je moet het zo zien, mijn vader is geboren in de Groenesteeg. Daar had zijn moeder, had daar dus een café.
Ja.
Café op de hoek van de Groenesteeg en de Lange Straat. Er waren twee cafés schuin tegenover elkaar. Het huis waar het café geweest is van mijn oma bestaat nog steeds. Niet als café, maar wel het huis.
Ja, ja.
En mijn vader vertelde dat in de Lange Straat had je dus die lage raampjes beneden. Er werd de kelder, dan gingen de biertonnetjes naar binnen. Dat moet een heel klein cafeetje geweest zijn. Zo van niet zitten gezellig, nee, staande.
Ja.
En het verhaal gaat het natuurlijk dat zaterdags, als de arbeiders, dat waren toen nog arbeiders, een loonzakje hadden ontvangen, dat ze dan regelrecht naar het café gingen en dat daar de glaasjes al ingeschonken stonden op de tapkast. Mm-hmm. Maar ook wel dat de vrouwen natuurlijk naar het café kwamen van hé, hey, hier met dat geld, want die hadden de hele week op de pof gekocht bij de leveranciers en die moesten dat allemaal afbetalen.
Ja.
Want je had in die buurt had je veel cafeetjes, maar je had dus ook de industrie daar. De katoenfabriek zat daar en Zaalberg, Tieleman en Drost, noem maar op, dat was echt.
Hoe heette het café, weet u dat nog?
Nee, dat weet ik niet. Ik heb wel nog iemand ontmoet, een aantal jaar geleden. Was hoogbejaard en die wist zich dat café nog te herinneren. Dat het ook van Hollebeek was. Mijn oma, die was twee keer getrouwd. Eerste keer met Ene van Welzen. Daar had ze drie kinderen bij. Eén jongen en twee meisjes. Die is overleden. Toen kwam dus is voor de tweede keer getrouwd, dat was mijn vader, hè, van dezelfde naam. Maar die is overleden in 1917, toen mijn vader 11 jaar oud was. Dus ik heb mijn opa niet gekend, ik heb mijn oma niet gekend. Maar hij heeft ook zijn eigen vader haast niet gekend natuurlijk.
Okay.
En toen hij dus van de lagere school kwam, op de middelste gracht, de gracht had je dus een lagere school, dat was een nieuw type school, dat was zogenaamde gangschool.
Gang?
Ja, dat was een nieuw type school. De eerste was in de Pasteurstraat en in de Binnenste Gracht. En later weer overal gangschool. Dat was de klaslokalen, moesten allemaal aan één kant liggen van de gang. Maar wel zo dat het licht van rechts binnenkwam. Want die kinderen zaten rechts te schrijven, moesten rechts schrijven. Dat licht moest dus van licht binnenkomen, van links binnenkomen. En aan de andere kant van de gang had je natuurlijk de wc's, het stookhok, de kamer van de conciërge, noem maar op.
Ja.
En toen kwam die van de lagere school af, ik meen in 1919. En toen besliste een oom, hij moet maar gaan werken. En toen heeft hij 3 maanden gewerkt bij een expeditiebedrijf. En toen, na die 3 maanden, is hij 1919, dus in dat jaar, terechtgekomen op de Armendraad. Als schrijver, zo heette dat. Hè.
Dus maar toen was hij nog een kleine jongen eigenlijk.
Ja, hoe oud was hij toen? Ja. Hè? Ja.
12, 13 jaar. Dus je moet je voorstellen dat hij zat dus achter een typemachine in zijn kantoor. En dat was daar heel streng, dat kantoor. Want de baas die er was, die stond met zijn horloge in de hand kijken of ze wel op tijd waren. En er werd niet gesproken. Alleen als je met type even aarzelen, stond hij al naast je van, hey, kan je niet verder? Zijn er problemen? Alleen aan het eind van de dag, dan zei de baas, ja, die pauzeert even, zegt, ha fijn, straks naar moeder de vrouw.
Ah.
Maar ja, als je daar op dat kantoor zit als typist, als schrijver, hè, dan wil je verder. Dus toen is mijn vader, zoals veel jongens uit die tijd, die dus verder wilden, die gingen naar Kennis is Macht. Dat was een instelling op de Pieterskerkgracht. Dat was een avondschool.
Ja.
En dan kreeg je dus alle mogelijke zaken als vreemde talen, maar ook boekhouden, geschiedenis enzovoort. De boekjes heb ik niet meer, maar ik heb ze wel gekend. Mijn vader had ze allemaal bewaard. Daar heb ik weer eerst de kennis over de vaderlandse geschiedenis, de algemene geschiedenis uit.
Was dat een socialistische vereniging?
Nee,
of zo?
Dat,
of
was,
een,
dat is al een apart boekje over bestaan. Over kennis mag, maar als je op andere lijnen was tegengekomen, ook in Brunsen in de kerk, die hebben dus een verdere opleiding gedaan via Kennis is Macht.
Oké. Het geloof van uw ouders, wat was dat? Of hadden ze een geloof?
Ja, mijn oma, dus mijn vaders moeder, die was lid van de Nederlands Hervormde Kerk. En dat was dus de staatskerk. Dat was. En daar heeft hij ook belijdenis gedaan in de Pieterskerk bij dominee Riemens. En dominee Riemens was natuurlijk een zeer gezien iemand in Leiden, als dokter Riemens. Hij heeft ook veel geschreven en als een man met een pimpbaard. Hij is later voorzitter geweest ook van Ex Animo. Zijn foto's zien Ex Animo staan in de Hooglandse Kerk en Riemens zit dus midden voor. Later is hij na zijn emeritaat heeft hij gewoond, ik meen in Zeist, Driebergen die kant uit.
Ja, ja.
En dan weet ik wat erin, mijn ouders daar met vakantie ging, dan kwamen dan meneer Riemens met zijn vrouw tegen. En dat was heel, want dan ontmoette hij dus de oude catechisant, zoals dat heet. Maar goed, van mijn moeders kant, die dus uit de polder komt, hè, dat heb ik dus verteld, die komen uit uit Aarland en Veen, Ter Aar, hè, daar kom je de naam Lek, mijn moeder, hè, daar kom je ook wel veel tegen, en van vruchten. En uit Wilnis, de Haarlemmermeer, dat is natuurlijk een katholieke streek. Een hele bolle streek is katholiek, en voornamelijk. Hè. Het begint al in Warmond, Voorhout, het Sassheim, Lisse, kijk maar naar de kerken die daar gebouwd zijn. Hillegom, en die overgrootvader, Lek. Was katholiek, die trouwde met een protestants meisje. En dat betekende dus dat in die tijd, ik praat dus over eind vorige eeuw, 19e eeuw, dat dat meisje dus, dat de kinderen katholiek werden opgevoed. En hij was, enerzijds was hij dus meen ik beurtschipper, anderzijds werkte hij als wisselwachter op het station in Leiden. Hij werkte dus bij de spoorwegen. En ik moet even kijken hoe wanneer dat precies geweest is. Hij is echter in 1875 onder de trein gekomen. Hier staat het dus.
Uw
overgrootvader. Dat is dus de opa van mijn moeder.
Juist.
En die, Ziet, hier staat hedenmiddag omstreeks 16:30 heeft bij het verwisselen van de zandtrein aan het spoorstation al hier de wisselwachter L, lek dus, het ongeluk gehad onder de locomotief te geraken, zodat hij aan been en schouder zo ernstig gekneusd werd dat hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Dat is dus het academisch ziekenhuis waar nu dus het Museum van Volkenkunde in zit.
Op welke dag is dat gebeurd? Staat dat erbij?
Dat is op 21 september.
Welk jaar?
Op maandagavond, 1875.
Okay.
Hij was van 1838. En dus, hè,
ja. En wat betekende dat ongeluk?
Hij is dus 's avonds overleden.
Wat betekende dat voor uw familie?
Nou, dat betekende dus dat de weduwe heeft nog een korte tijd, een half jaar geleefd. Maar hij heeft toen gezegd, als ik kom te overlijden, wil ik dat mijn kinderen protestant worden opgevoed.
Ja.
En zij overleed dus al dat jaar erop, in 1876. En toen zijn die kinderen, onder andere al een baby zat, er waren natuurlijk 4, 5 kinderen. Die zijn terechtgekomen in het protestantse weeshuis, het Heilige Geest weeshuis aan de Hollandse Kerkgracht. Daar heeft zij dus gezeten, daar heeft hij dus gezeten. Hè, dat Henk Lek, dat is mijn opa.
Uw opa zat in het...
In het weeshuis.
En wat weet u van zijn ervaringen in dat weeshuis?
Nou, kijk, die jongens die gingen dus overdag het weeshuis uit. Die werden in de leer gedaan bij een baas om een vak te leren. Dat betekende dat ze overdag uit die sfeer weg waren. Dat ze ook nog wel wat konden snaaien onderweg. Mm. Hè? Maar die meisjes, hè, zoals mijn oma dus, die was ook in het weeshuis. En die zaten op de naaikamer. Die moesten allemaal huishoudelijk werk verrichten en naaiwerk.
Uw oma zat ook in het weeshuis? Ja. In datzelfde weeshuis? Ja. Dat is ook toevallig.
Ja, dus je had dus mijn opa en mijn oma. Die zaten allebei in dat weeshuis. Hebben elkaar er ook leren kennen.
Hè? Een romance in het weeshuis eigenlijk.
Ja, maar een romance... He, het was natuurlijk zo, als ze daar zaten te naaien en ze deden het niet goed, moest alles weer uitgehaald worden.
Streng, denk ik.
Zat ook. En ook het verhaal is natuurlijk, als je eten niet op had, dat werd weggezet. Ik kreeg de andere dag, al zat het de schimmel op, kreeg je toch weer te eten. Dat is geen prettige tijd geweest.
Nee.
Mijn moeder vertelde altijd, als ze met de eigen moeder liep daar, over de Hooglandse Kerk, dat ze altijd zei, hier liggen veel tranen van mij.
Yeah.
Oké. Okay.
En ze zijn er uitgekomen in... Ze zijn bij 1873 zijn er uitgekomen in 1893 gingen ze trouwen. 1893.
Yeah. Gingen ze toen trouwen vanuit het weeshuis?
Ja, we zaten nog in het weeshuis. Kijk, je werd niet meer dan jaren op 18-jarige leeftijd. Dat was veel later. Meestal zat het... 23 was. Ja. Dus het weeshuis moest toestemming geven voor dat huwelijk. Ja.
En tot die tijd werkten ze natuurlijk allebei.
De een zat binnen en de ander die zat bij een baas.
Maar mochten ze hun verdiensten houden of ging dat naar het weeshuis? Weet u dat?
Dat weet ik niet. Ik denk dat ze...
Misschien een zakcentje kregen misschien.
Hadden ze eigen spaargeld, denkt u? Of dat zal waarschijnlijk... Nee.
Het is maar, dat moet ik even bijzeggen, mijn oma, die was lid van een afgescheiden kerk. Je moet het zo zien.
Een afgescheiden?
Ja, in 1834 heb je de afscheiding. Dat gaat een groep mensen gaan weg uit de hervormde kerk, omdat ze vinden dat de hervormde kerk te veel van het pad der vaderen is afgeweken. Hè? Ze willen weer dat het weer allemaal hersteld wordt. En dat is een heel lang verhaal, want laat ik nu schieten. Maar in elk geval, in Leiden heb je daarna twee groeperingen die zich afgescheiden hebben. Dat heet dan oorspronkelijk de christelijk afgescheiden gemeente en later christelijke gereformeerde gemeente. En die hebben dus twee kerkgebouwen. De ene zit aan de middelste gracht Hooigracht. Dat gebouw bestaat er niet meer. En de ander die zat... aan de Herengracht. En daar is dus in de 19e eeuw ook een kerkgebouw gebouwd. waar nu de vrijgemaakt in zitten, dat is dus voor de christgereformeerde gemeente gebouwd. Nou, in 1886 vindt de doliantie plaats, gaan weer groep mensen uit de hervormde kerk, onder aanvoering van Abraham Kuiper. En die kerken dan in de oude Vestkerk. De kerk, het gebouw staat nog steeds, maar het is geen kerk meer. En dan komt in 1892, gaan ze samen. Dat was, dat heet dat de vereniging. Want dan zeggen we, ja, twee afgescheiden groeperingen, allebei uit de hervormde kerk, dat moet toch samen kunnen. Ja. Nou goed, die zijn er samen gegaan, samen op weg toen al, 1892. Niet alle christgereformeerde gemeenten zijn meegegaan op dat moment. Die bleven dus christgereformeerde gemeenten. En dat is dus ook een leidersbeurt. Dat werd dus de oorspronkelijk uit de Heergracht, Hooigracht werd dus de A genoemd. De A-kerk, de Heergracht werd de B-kerk en de Oude Vest werd C-kerk genoemd.
En uw grootouders, waar zijn ze nu getrouwd, weet u dat? In welke kerk?
Dat is geweest aan de Heergracht, in de Heergrachtkerk.
Ja, in 1893.
1893. En daar hebben ze pas in 1894 belijdenis gedaan.
Oh. Mm-hmm.
Ja, en dat was de predikant Dominee Holster. Nou is het zo dat er toch een groep was die zei, ja, het gaat ons te snel. Kijk, er was dus Holster ging met in 1903 met Emeritaat, er kwam een nieuwe predikant, Dominee Wisse uit Den Haag, gereformeerd predikant, die heeft te veel gepusht. Omdat die samensmelting helemaal compleet te maken. Mm. Dat die heeft toch kwaad bloed gezet. En ook gezien de opvattingen van Kuiper. Die zijn er dus uitgegaan. Weer een kleine groep. Ja. Uit de Heergkerk eruit gegaan. En is het natuurlijk ook zo. Er zaten natuurlijk ook mensen in. Die werkten bij een fabriek. Bijvoorbeeld Tilleman en Drost. Die zat ook in de afgescheiden. Maar als de directeur niet wegging, dan bleven de arbeiders uiteraard ook zitten. Want dat was hun broodheer.
Oh, ja, ja, ja.
Nou goed, die kleine groep die dus de christgereformeerde kerk weer werden voortzetten, die is wat aan het zwerven. Die hadden geen kerkgebouw meer. Die hebben dus onder andere in de Rembrandtstraat even gezeten. Die hebben ook in het gebouw van de maatschappij tot nut van het algemeen gezeten. Waar later sociale zaken heeft gezeten, waar nu studenten. Appartementen worden gebouwd of zijn gebouwd, hè, met combinatie ook met de brandweerkazerne. Mm-hmm. En daar is mijn moeder dus in 1904 gedoopt ook. Die is dus gedoopt in het in dat gebouw van de maatschappij.
Ja, ja.
En even naar uw grootvader, wat voor beroep had hij?
Hij is in leer geweest bij een timmerman, een timmerbedrijf. Ik gemeen van Splinter, daar wil ik even van af zijn. Die had een bedrijf op de Mare.
Toepasselijke naam trouwens. Timmerman Splinter.
En dan is het zo, dat was een timmerbedrijf wat veel werk voor de overheid deed. Dat wil zeggen, en het betekent ook dat ondanks de crisis in de 30 jaar mijn opa dus nooit werkloos is geweest.
Heeft hij misschien veel gewerkt voor de volkshuisvesting of voor de...
Ja, nee, meer al gebouwen. Bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeld noemen waarvan ik het weet. Dat is dus het Museum van Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg.
Ah,
dat grote gebouw met die imposante ingang tegenover de Jacobsgracht. En hij woonde natuurlijk, mijn opa woonde toen op de oude Singel. En die ging dus elke dag met zijn Timmermans kist op de schouder, lopend naar de Raamsteeg. En ik heb die Timmermans kist met zijn inhoud heb ik nog steeds.
Ah,
met dat zijn hele mooie gereedschappen hoor. Dat is met koperbeslag en dat geweldig. En op een middag kwam hij thuis en zei die vrouw, ik heb een huis gehuurd. En dat was een huis aan het wat wij in de volksmond noemen het oude Levendaal. Dat is een stukje Levendaal vanaf de Steenschuur, het Steenschuur, tot aan wat nu de Korvenstraat is.
Oh ja. Ja.
Toen was het Levendaal natuurlijk helemaal nog gracht.
Ja.
En de Korvenstraat was niet, dat was de Zijdgracht met de Oranjeboom, de molen. En er was helemaal geen Korvenstraat.
Nee, die is pas later gekomen. Ja.
Dat is. En toen zijn ze dus verhuisd naar het oude Levendaal per schip. Want je kon natuurlijk met de boot overal komen, in Leiden.
Ja. Ja, van de oude Singel naar de...
Dat was geen probleem, met zoveel grachten had je in Leiden. Je kon overal komen. Dus zij is per schip verhuisd, dat vind ik altijd wel mooi.
Leuk, ja.
Ja. En zij huurde die woning, weet u nog voor hoeveel? Nee, wat was het voor woning?
Dat is dus een bovenwoning. Je moet zien, 6B was een bovenwoning, maar beneden, het pakhuis, was ook 6B hoor. Dat hele pand.
Hè, het hele pand.
Bestaat het nog? Weet u dat?
Laten zien, kijk. Zo heb ik het ook nog gekend. Je hebt dit oude Levendaal. Dit is dus bebouwd met de fabriek van de Polen. En dan heb je hier dus, dit is...
Welke fabriek was dat? Van de Polen?
Van de Polen, dat is ook een katoenfabriek, Sayed-fabriek.
Katoen, oh,
allemaal textiel.
Ja.
Hè? De Polen, Parmentier, noem maar op.
Ja, ja.
Kijk, en is dit het huis.
Dat zal er waarschijnlijk nog wel staan, denk ik.
Ja, dat staat er ook nog.
Oh, want het is eigenlijk, dit is de synagoge.
Synagoge, ja. Dit is het Joodse schooltje.
Juist.
En dit pand is 6B, want dit is 6A. Dat hele pand, dat is heel makkelijk. Dus 6B betekent dus niet... bovenwoon?
Nee.
Het hele pand. Ja.
Okay,
daar heeft mijn moeder dus gewoon dus tot aan de huwelijk 1932.
Juist.
Maar het mooie is, toen mijn opa is er blijven wonen, die is in 1938 overleden, toen hebben er even andere mensen gewoond, maar uiteindelijk is een jongere broer van mijn moeder daar weer komen wonen. Dus ik ben zelf er ook vaak geweest. Dus ik ken dat huis goed.
Heel goed, ja.
Ik heb er ook gelogeerd, want als mijn ouders weggingen, dan sliep ik dan in dat kabinetje. En mijn oom was loodgieter, die maakte mooie dingen voor mij. Die hadden we allemaal bijzondere dingen zaten in dat huis. Dus daar kwam ik heel vaak, heel graag.
Ja.
Ja. En nou, dat betekent dus ook, want hier had je dus ook een ijspakhuis. Dat, hier heeft later dus per kern gezeten, of per queen zeggen ze in Leiden, kolenpakhuis.
Oh, ja.
Pas die gevelsteen daarnaast
juist.
Is.
Ja, nog niet zo lang geleden.
Daarnaast was een ijspakhuis. Dat betekent van die grote blokken ijs.
Dat weet ik ook nog wel.
Dat ging dus naar zo'n slagerstoel en naar restaurants.
Ja.
Met die grote pikhaken. Met die,
ja.
Want we hadden dus geen, tegenwoordig, met
koelkasten. Die waren er niet.
Maar ijskasten waar die ijsblokken in gingen.
Ja.
En zo was het ook zo. Je hebt ook een... Daarna heb je een ijsfabriekje gehad op de Nieuwstraat. Dat is het enige moderne pandje wat er staat. Nieuwstraat, er zit nou iets voor perspexglas in en een bedrijfje. Maar dat is als ijsfabriekje. Dat heb ik ook goed gezien, dat daar ook de ijsstaven eruit kwamen. Nou goed, daar zijn ze gaan wonen. En mijn opa is daar het werk. Dat verhaal gaat altijd dat bij het plaatsen van de leeuw. Er staat dus, als je voor het Museum van Natuurlijke Historie staat, bij die momenten, staat boven zit een beest op, een leeuw.
Boven de ingang bedoelt ze?
Ja, heel boven, op de top.
Ja, ja.
Dat bij het plaatsen daarvan de arbeider daar naar beneden gevallen is en dat niet heeft overleefd.
Ach.
Dat is dus het verhaal, ik weet niet of dat waar is.
Nou, dat zal...
Dat werd altijd in de familie verteld.
Ja. Dat gebeurde natuurlijk nog wel eens.
Ja, ja.
Er waren veel ongelukken in de bouw.
Ja.
Okay.
En ik weet ook dat mijn opa heeft ook nog onderhoudswerk verricht, onder andere bij Endegeest.
Ja.
Daar zit ook nog een verhaal aan vast. Want wat is er nou het geval? De andere familie die nog in de Bollestreek woonde, daar was een meisje, een dochter, die wou niet naar het klooster. Het was katholiek. Ja, het is altijd natuurlijk in de katholieke familie. Eén, liefst toch één, moest pastoor worden.
Ja,
en de ander liefst. Kijk maar, er laak al een hele grote schilderij. Wat er hangt van Gerards. Met dat katholieke gezin erop. Waar één meisje non is geworden. Dat was toch een wens.
Ja.
Ja.
Nou goed. Mijn opa die werkt dan in... Althans, dat meisje wou dus niet naar het klooster. Nou, toen heeft heeft die vader ervoor kunnen zorgen dat via met behulp van een huisarts of iets, dat het meisje in Emmen terecht kwam, werd opgenomen.
Dus die werd dus gewoon in een gesticht
geplaatst? Dat heette, was toen een krankzinnige gesticht, ronduit gezegd.
Omdat ze geen non wilde.
Ja. En ze heeft daar dus zelfmoord geprobeerd, polsen proberen door te snijden. Ze kwam dus helemaal geïsoleerd daar, hè? Dus niet in de isolatiecel, maar in de isoleercel. Men gebruikt het woord isolatie tegenwoordig voor.
Ja,
precies.
En mijn opa werkte dus als timmerman, kwam dat dus. Was aan het werk en kwam ineens een naam tegen. Ik dacht, dat is familie van mij. En het verhaal gaat dat hij dus dat tegen zijn vrouw heeft gezegd en dat mijn oma met mijn moeder regelmatig naar Endergeest ging om
dat meisje
op te zoeken. En gezegd, hou je rustig, wij zorgen dat je eruit komt. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ze is eruit gekomen, ze is getrouwd, ze heeft kinderen gekregen.
Oh.
Dus zo.
Wat een tragedie, zeg.
Ja, dat was vroeger.
Ja, vroeger. Weet je hoe vroeger dus
de amandel geknipt werden?
Vertelt u eens.
De GGD zat op de Maren. Aan het eind van de Maren zat, daar gingen wij nog naartoe voor de sportkeuringen. Die zat aan het eind van de Maar, was het gebouw van de gemeentelijke geneeskundige dienst. Dan gingen die kinderen naartoe, die stonden op een rij. De arts kwam langs, achter elkaar.
Knip, knip.
Geen verdoving, niks. En zo, klaar en naar huis. Zo ging dat.
Mm. Oké, even terug naar uw...
Wat betreft... Toen mijn ouders wilden trouwen, ze hebben verkeer gekregen. Mm. Hoe, dat weet ik niet. Misschien was de liefdesbrieven die er waren, kistjes vol, dat heb ik nog gezien. Maar die hebben ze waarschijnlijk wel vernietigd. Want ze vonden niet dat ik dat moest laten halen. En ik vind het wel jammer, want ik ben echt ontzettend benieuwd.
Yeah.
Maar goed, de moeder van mijn vader, die zegt, ik kom niet op jullie trouwen. Want, dat was een afgescheid.
Yeah.
Want, kijk, die echte hervormde beschouwde als geurmakers, dissenters.
Ja.
Dat was, en die afgescheiden, die zei die hervormde kerk, dat is geen kerk meer, dat is een club, dat is een vereniging. Dus, maar uiteindelijk in 1932... En 4 juli bij de trouw was zij natuurlijk wel aanwezig, ook bij de ondertrouw.
En was dat in welke kerk was dat?
Toen zijn ze natuurlijk toch getrouwd in de christelijke middenkerk. Aan het Steenschuur. En die was toen uitgebreid al. Want je moet voorstellen, de Steenschuur was gewoon, je hebt al die grote huizen, mooie huizen met die trapgevels. Mm-hmm. Dat was niet de ingang van de kerk. Waar nu de sportschool in zit.
Oh, ja.
Ja, de opstandingskerk heet dat.
Dat is pas veel later. Hè? Het was dus de christelijke gemeente, onderdeel van de christelijke kerk. Pas na de oorlog werd dat christelijke kerk hier. En werd dat de christelijke kerk kunnen. En dat had te maken weer met een kleine afscheiding in vlak na de oorlog.
Mm-hmm.
Kijk, de christelijke kerk in Leiden was ook onderdeel van de christelijke kerk kunnen. Om te benadrukken dat de plaatselijke kerk, in tegenstelling tot de hervormde kerk, dat ook een soort tegenstelling, was autonoom. Alleen om zoveel jaar een synode natuurlijk, maar was een zelfstandig iets.
Mm-hmm.
Nou, je ging dus bij de Boomgaardsteeg in. Weet je de boomstaan?
Ja, ja, ja.
Die loopt dus van de Breestraat naar de Lange Brug. Daar heb je dus en de achteringang van de Lodewijk. En je hebt ook de achteringang van de christelijke kerk. Je ging dus door de tuin.
Ah.
Kwam in een heel klein gebouwtje, dat was in handen van een traiteur. Daar werden dus, ja, wat een traiteur, daar werden dus feestjes gegeven. Er werd ook dus voor meisjes die dus uitkwamen met dansles, die kwamen daar dus een jaarlijks uitvoering. En er was ook, in die tijd was er nog een balkon waar dus de moeders zaten om te kijken naar de kinderen. Nou, daar hebben ze dat pandje gehuurd. En daar zijn ze in 1904 terechtgekomen.
Leuk.
Dat was toen een heel klein kerkje. Je had geen ingang dus via de achterkant.
Nee, want de opstandingskerk stond er nog niet.
Tuin. En daar had je een kleine kerk. De voorkant waren gewoon huizen. Mm-hmm. Al het enige, men kon wel in een huis naast de opstandingskerk. Daar woonde dus een oom van mij. Een oud oom. En die had een poort daarnaast. Die poort is er nog steeds.
Is dat waar nu een pension sinds kort is?
Dat
niet?
Weet ik niet.
Bed and breakfast? Naast de opstandingskerk?
Ja. Ja. Je hebt opstandingskerk en dan heb je daarnaast heb je heel...
Links ervan?
Rechts. Een groene deur. Twee soort zuiltjes, een paar pilaartjes. En dan heb je een lange gang als je helemaal inliep. Zo weet ik het nog te herinneren. En dan ga je links af de deur en dan kwam je in dat huis. Naast de kerk. En dan kon je dus. En dan in dat huis, dan kwamen ze. En daar vandaan kwam je in de kerk. Ja.
En hoe heette die oom van u?
Dat was auto, was Holstein.
Holstein?
Holstein. Ja. Die kwam dus uit Amsterdam. Die was al vroeg gaan rentenieren. En dat was dus de oud-oom die het allemaal voor het zeggen had in de familie.
Mm-hmm.
Dat was...
Hoe was de sfeer in die kerk? Waren ze zwaar op de hand? Hoe heeft u daar ervaringen bij?
Hoe
was het?
Het is dus een kerk dus van de begin, dus 1904, daar die de heroprichting dan... Ja, dat is natuurlijk rustig gezegd een orthodoxe kerk. Maar ze bezouden zelfs orthodox, of als de ware kerk, de reformatie. Maar het was geen Zwarte Kousenkerk.
Okay.
De Zwarte Kousenkerk, dat was de reformeerde gemeente. Op de Nieuwe Rijn, middels de gracht. Maar het was een kerk waar dus de ouderlingen en de dominee in het zwart liepen natuurlijk. Zeker op de zondag, de dominee liep dus de hele week in het zwart. En de psalmen werden op de oude berijming hele noten gezongen. De Bijbel was de Statenvertaling. En mannen en vrouwen zaten wel bij elkaar.
Okay.
De vrouwen met hun hoedje op en de mannen hadden wel een hoed op en die lezen de kerk af. En dan voor de dienst begon dan... Dan gingen die mannen staan, even binnen achter de hoed zo, voor de gezicht.
Ja.
Dus als je binnenkwam en stond iemand zo te binnen, moest je wel even wachten tot hij klaar was. En bij het begin van de dienst was altijd, als de predikant werd binnengebracht, toen was dat heel eerlijk, want de kerk anders was. De preekstoel was een soort bastion. Daar stond een kuipje, en als de predikant daar ging zitten, zag je hem niet. Die kon lekker wegduiken. En daarvoor was de lezenaar, we hadden altijd een voorlezer in die tijd. Die las dus de wet voor en de Bijbelgedeelte. Dan had je dus twee diensten, 's ochtends een dienst om 10:00, 's middags een dienst om 5:00, dat was een catechismusdienst. En ik weet wel, dat ik moest ook altijd mee, dat ik aan de kerk zat. Smiddags dat ik tussen mijn vader en moeder in zat en dat ik dan tegen mijn moeder aan in slaap viel. En dan werd ik wakker bij de tussenzang, dat was ook een tussenzang. En dat ik dacht, ha, tussenzang.
Bijna afgelopen.
Bijna. Over de helft. Want je begint dus met een, de dienst begint dus met een introductie. Hè, waar het over gepreekt gaat worden, dat is al het leukste stukje altijd, want dat was wel een beetje naar de realiteit toe, de taaldaagse. Dan kreeg je een preek altijd standaard in 3 punten, 2 punten voor de tussenzang en na de tussenzang, 3de punt, met daarna nog een toepassing.
Mm-hmm.
En dan werd dus in het gebed nog eens even de hele preek nog weer dunnetjes overgedaan. Vandaar dat die diensten ook zo lang duurden.
Hoe lang duurde die, denkt u?
Nou, gemiddeld toch, zeker tot van 10 tot 11:30.
Mm-hmm. Misschien is het...
Maar je kon ook wel eens een predikant hebben, dat heb ik ook meegemaakt. Dan kwam er eentje uit Apeldoorn, dan had je de Theologische Hogeschool. en dat was natuurlijk heel wat als de professor kwam preken, ja. Dat die dus, als, ze preekte dus zonder papiertje, hè, die kwam praten, die had er niks opgeschreven.
Uit zijn hoofd.
Hè? Ja. En dan weet je wat er gebeurt als iemand uit zijn hoofd preekt, dan kan het lang duren dat hij ook kort vertelt. Oh, ik ben, de tijd is mij ontschoten.
Ja.
Valt hij niet wist hoor.
Maar u bent dus opgegroeid in die kerk. Misschien is het aardig om al, want dan staat de oorlog eigenlijk al een beetje te beginnen, als uw jongste herinneringen er zijn. Die kerk, je hoort dat gereformeerden nogal actief waren in het verzet. Heeft u daar herinneringen aan uit die kerk?
Nee, totaal niet.
Totaal niet.
Het is inderdaad zo dat bij de gereformeerden van huis uit het meeste aandeel hebben gehad aan het verzet. Procentueel meer dan de hervormden. En hoe het bij de christenen was, weet ik dus niet zo.
Nee, oké. Okay.
En
Oké, dan gaan we even terug naar, even kijken hoor, uw ouders.
Uit wat voor gezin ja, zelf wat, komt.
Precies.
Broers, zussen.
We gaan even naar de Blokstraat, hè, waar uw ouders dan vrij snel dankzij een erfenis naartoe konden verhuizen.
Ja, dat wilde ik al eerder vragen, maar dit is een mooie insteek. Van, u zei heel begin, in het begin van het verhaal van, er was best wel aardig wat geld, zodat hij dat huis daar kon kopen. Ja. Waar kwam dat geld vandaan?
Nou, ik zeg altijd maar over de ruggen van de arbeiders. Mijn oma had dus dat café gehad.
In dat café verdiend.
Aha.
En die heeft kennelijk toch huisjes gehad.
En, kennelijk, dat weet u niet zeker.
Weet niet zeker.
Oh.
Nee. En dan moest dus met een halfbroer en twee halfzusters en zij moest dat dus gedeeld worden.
Aha.
Mm-hmm.
Nou, dan,
hè, dan is er toch wel behoorlijk wat vermogen gespaard. Ja. Was het de eigen bezit, was die het café zelf, het goed ook misschien in handen van uw grootouders? Nee, dat weet ik niet. Nee. Oké. Dus dankzij die erfenis kwamen ze dus in een mooi nieuw huis in de Blokstraat. Dan naar het gezin waar u bent opgegroeid. Heeft u nog andere broers en zussen?
Ik ben enig kind gebleven.
Ah.
Bijzonder in die tijd.
Nou ja, maar ik denk, we weten het niet. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben opgegroeid in een tijd dat je over zulke zaken niet sprak. Als er over überhaupt over geboorte of wat dan je kwam de kamer binnen, dan gingen ze op iets anders over. Maar ik heb altijd het idee, en dat weet ik dus ook wel via tantes, dat mijn moeder die zwangerschap verschrikkelijk vond. Om met een dikke buik te lopen.
Oh.
En het was een tijd, je had niet die positiekleding zoals we later hebben gehad. Maar ook niet zoals nu, dat men zegt, laat het maar zien. Nee, het moest verstopt worden. Dat vond ze vreselijk. En ik denk dat dat de reden is dat zij zegt van eens, maar nooit meer.
Maar ik kan me daar, als ik erover door mag, maar misschien weet u het antwoord niet, eens maar nooit weer. Maar er waren geen voorbehoedsmiddelen.
Nee, er waren geen voorbehoedsmiddelen.
Wat concluderen we daar dan?
De pil bestond nog niet. Het condoom was er al wel. En dat kon je kopen op het Steenscheur. Daar had je een soort drogist. Hè? Dat was, als je dus van de Breestad afliep, ook het Steenscheur op.
Yeah.
Hè? Vlak voor de, had je een drogist. En als je naar binnen keek, dan keek je zo. Dan kon je niet, dan zag je dingen.
Die eigenlijk niet
wat is dat?
Wat is dat?
Ja, want dat kon natuurlijk niet openlijk geboekt worden.
Dus dan was het andere punt, was dus de onthouding helemaal. Hè?
Mm-hmm.
Hè? Nou, en ik heb altijd het idee dat mijn vader was. Dat was een gezonde man.
Ja.
Ja.
Die graag naar vrouwen keek.
Ja.
Hij zal niet vreemd zijn gegaan. Voor zover ik weet, maar er gaan verhalen doen de ronde. Maar wat was de oplossing in die tijd? Dat was de spoelfles.
De spoelfles?
Ja. Kijk, ik heb het bewijs, heb ik, als je een boek leest van Vonne van der Meer, op een bepaalde paden gaat over de spoelfles. Als je leest Carrie Slee over haar jeugd.
Oh, wacht, ja, ik snap het.
Wat is dat dan? Er is een fles met een slang enzovoort. Dat is de bedoeling dat na de gemeenschap, de vrouw als de bliksem naar de douche gaat of naar
schoonspoelen.
Om te spoelen.
Ja. Oh ja.
En
ja.
Ik ja. weet, die fles die stond bij ons.
Okay.
Ik heb die fles gezien en allemaal, wat is dat?
Ja. Ja.
Je vroeg dat niet als kind, waar is dat voor? Dat vroeg in een bepaald moment, was die ook weg natuurlijk, dat was ook niet meer nodig.
Ik heb die fles
gezien. En pas later, dus jaren later, toen ik die twee boeken las, van Vonden van der Meer en Carrie Slee, toen ik, dat is het. En de Forsythe-saga, van Goldsworthy, is verfilmd. Twee keer. En de tweede keer gaat de vrouw, die dus met die ene vervelende man moet trouwen, en eigenlijk helemaal geen seks wil, die zie je dan bij de tweede zin. Dan zijn ze dus in Engeland ook weer wat verder natuurlijk met filmen, want de eerste keer kon dat dus niet. Nee. Dan zie je die ook gauw naar de douche gaan om te spoelen.
Ja, okay. Heel even hoor, want er waren ook geen douches toen de tijd.
Nee.
Nee.
Kijk, je moet het zo zien, op de Morsweg, 136 A, was je alleen de keuken, aan de keuken waste je.
Ja.
Ik werd uiteraard in een tijltje later gewassen. In de P. Blokstraat, nieuw huis, heel goed huis. Dat eerste rijtje was een echt goede vooroorlogse bouw. Prachtig, maar geen douche.
Nee, dat was
nee,
niet.
U was al blij dat er stromend water was, dat er geen pomp was waarschijnlijk. Dat er echt ook een leidingwater...
Het is wel zo dat mijn ouders hebben... Ik sliep dus in het, beneden, voor een achterkamer. De kamer was al suite met schuifdeuren. Dan kreeg je de trap naar boven. Dan had je boven voor links een klein kabinet. Boven voorkamer, werkkamer voor ouder, van mijn vader. Achter slaapkamer ouders en naast was nog een kabinet. Met uitgang naar het balkon.
Mm. Royaal huis.
En... ik weet me erin, ik sliep daar, in dat kabinet. Ik heb wel last gehad, want ze hadden een beetje kleurige gordijnen, daar werd ik een beetje naar van. Ik weet erin dat vlak voor de oorlog hebben ze daar een badkamer laten maken. Ik zie nog die mannen bezig met zijn rol over die granieten vloer, om een douche te maken. En er was een wastafel, er kwam met gijzer.
Oh, ja.
En ook met een gaskacheltje geplaatst. En toen verhuisde ik naar het kamertje aan de voorkant, het kabinet. Dat is, daar heb ik de hele oorlog dus geslapen en daar heb ik mijn nachtmerries gehad.
Ja.
En na de oorlog zei de arts, hij moet een grotere kamer, hij moet ruimer slapen. Mm-hmm. En toen kreeg ik de kamer aan de grote kamer aan de voorkant.
Ja.
En daar zijn de nachtmerries zijn minder geworden, zijn afgenomen.
Heeft u daar veel last in die tijd van gehad?
Ja.
Kwam dat misschien ook omdat toen de oorlog zo'n beetje uitbrak?
Nee, ik denk dat het in mijn gestel heeft gezeten hoor, die nachtmerries. En ik weet ze nog te herinneren.
Oh, ja.
Dat is echt...
Oké. Okay.
Dat was heel... En zo zelfs dat ik op inspeelde, dat ik wist dus, als ik naar bed ging... Of ik die nacht een nacht met me kreeg of niet. Dat hoorde ik aan bepaalde geluiden in mijn oren.
Hmm.
Dan weet je, nou gaat het voorbij. Ja, dan krijg ik er geen last van. Even, dat is een heel...
Ja.
Maar toen had mijn ouders hadden op de slaapkamer een wastafel. In de douche was dus een wastafel. En op de voorkamer, die grote kamer, was ook een wastafel. Dat was natuurlijk wel
een
douche.
Dat is echt een modern luxe huis in die tijd.
Maar geen centrale verwarming.
Nee.
Die was er ook niet. Die had dus een kachel in de... Een woonkamer, dat was wat ons wat heet een salamander. L'hiver sans m'éteindre. Ik brand de hele winter zonder dat ik uitga. Je moet er natuurlijk wel wat instoppen.
Oh, dat stond zo. Dat
ja, je brûle tout l'hiver sans m'éteindre.
Die gaan we straks even opschrijven.
Ja.
En aan de voorkamer had je een haard staan.
Okay.
Maar de haard moest gekolen.
Kolen.
Ja, uiteraard ook kolen, nee, maar. In de salamander kon je kooks doen, en bruinkool, turf, maar de haard moest op antraciet. En antraciet was dan veel duurder.
Ja.
Dus en was het ook zo met die kachel, die werd er pas na 3 oktober, Dat was dus het zijn in Leiden.
Dan kwam
van de zolder. Dan was hij al nieuw gekit aan de binnenkant. Mm-hmm. De schoorsteen was geveegd. Met die verplaatsen mocht hij gestoomd worden. En als het koud werd, gingen de schuifdeuren dicht. Dus in de winter was de voorkamer een ijskelder. Ik heb er heel wat uurtjes doorgebracht in de kou, want daar had je ook twee boekenkasten staan.
Ja.
Dus dan, ik ging er. Alleen met de feestdagen, kerst, oud en nieuw, of een verjaardag, dan ging de schuifdeur open en dan ging de haard aan. En dat was geweldig, want je had je twee kamers had je verwarming, je warmte. Ja. Dat was heerlijk. En we hadden dus de keuken, de bijkeuken. Tegen de bijkeuken buiten was het kolenhok. En dat was heel prettig, want de kolen die gebracht werden, die konden buiten om door de brandpotten. Je had geen vuiligheid in huis.
Ja.
Op de Morsweg stond het kolenhok op de zolder. Dat wil zeggen, als dan de kolenboer kwam, moest je dus de lopers van de trap halen, twee trappen af. Dan gingen die stakken naar boven. Hè, je ziet die kolenboeren met zo'n zak op haar hoofd. En daar die. Hè, en daarna moest die twee trappen gesopt worden. Dan zat heel wat huis onder de kolenstof. Dat had je daar bij ons in de Pre-Lokster dus niet meer. En de kolen werden gekocht, was ook merkwaardig. Werden in het vroege voorjaar gekocht, want dan heette het nog voor de zomerprijzen. Want als je later ging bestellen, dan waren dat de zogenaamde winterprijzen waar ze duurden. Dus al in het vroege voorjaar, als het al niet meer gestookt werd, want ook dan ging de kachel naar boven, koud of niet, de kachel ging weg, hè, want dan begon de grote schoonmaak.
Ja.
Dus dan werden die kolen dan al gebracht, dan lag dat er voor. En was het mijn taak om twee kitten vol te scheppen, hè, degene naar buiten, ook als er sneeuw lag en het koud was. Nou, geen zin, moest je toch naar buiten, naar die kolenhok, om twee kitten klaar te zetten elke dag.
Ja.
En het aanmaken, dat was heel simpel, met wat houtsnippers, wat turf, wat papier, dat die ging trekken. En dan kon je kolen erbij, en als je goed ging trekken, dan kon je hem vol gooien. En dan kon je hem de hele dag laten branden. Dan had je ook zo'n schuif om hem dus hard en zacht te laten gaan.
Ja, ja.
En dan liet je hem in de avond dus uitgaan. En de andere ochtend moest die kachel opnieuw aangemaakt worden. Dan ging je eerst de sintels eruit halen. En dan keek je wat nog gebruikt was. En de rest. En de asla legen.
Ja, dat mocht u allemaal doen natuurlijk. Ja.
Dat aanmaken niet, maar wel die kitten.
Mag
ik nog heel even terug, want dan ronden we het stukje af en dan is het ook tijd om even pauze te houden. Ik ga toch even terug naar, over seks werd helemaal niet gesproken, wat u zei, nou die winkel die condooms verkocht en zo. Heeft u überhaupt uw ouders wel eens bloot gezien?
Nee.
Nee, dat hoor je wel meer van oudere mensen.
Dat wil zeggen, later in mijn puberteit was het zo dat ik... Als mijn vader opstond als eerste en mijn moeder nog even in bed lag, dat ik bij mijn moeder kroop. Even in bed.
Lekker warm.
Gewoon. Ja. Dan zeg maar van ja, dan toch er even in. En het is zo dat. Dan deed ik of ik sliep, dan ging mijn moeder uit. Die ging ze wassen aan de wastafel. En dan heb ik haar dus haar blote rug gezien en haar blote borsten. Daar heb ik een tekening van gemaakt.
Echt?
Mijn hoofd. Ja, want ik kon aardig tekenen.
Heerlijk.
En mijn moeder heeft die tekening ontdekt.
En hoe reageerde uw moeder
daarop? Dat vond ze niet leuk. Dus toen was ook het afgelopen. Dat is het.
Dan mocht je ook niet meer bij haar in bed en de mogelijkheid dat u wat zag. Nee.
Oh ja.
Jeetje, wat bijzonder.
En, de seksuele voorlichting heb ik gekregen later in de puberteit, want zij dit vertellen, ik zat op de lagere school, en ik was misschien in de vierde klas, toen ging er nog steeds van uit dat een man en een vrouw er hetzelfde uitzagen.
Ah, ja.
En dat ik bij hoog en laag staan beweren tegenover een klasgenootje op de rug naar de gaaier zat.
Ja, ja.
Dat weet ik nog te herinneren.
Ja.
Want dat wist ik niet. Hoe moest ik dat weten? Ik heb geen bloot gezien.
Toen was u al 10 jaar oud.
Ja, dat wist je niet. En ik had dus ook geen broertjes en zusjes.
Nee, dat is het. Daarom vraag ik het ook. Ja.
Dus ja. Ik wist het niet. En pas later ben ik erachter dat een
dat degelijk
jongen
verschilt.
En een meisje, of een man en een vrouw, er anders uitzagen. Ja. En die, dan, maar en dan wist je verder nog niks
van. Nee. Want u zei van, wie heeft die seksuele voorlichting dan gegeven?
Ja, op een bepaald moment vond ik een boekje op mijn bureau. Toen zat ik natuurlijk al dik op de middelbare school.
Ja.
Man en vrouw schiep hij hen, van professor Aalders. Ik heb het boekje nog steeds. Want er was nog meer seksuele voorlichting. Je gaat bij jezelf je lichaam ontdekken. En je ontdekt dat je erectie krijgt. Mm-hmm. Dat er wat gebeurt. Maar daar kon je niks mee beginnen, want dat was een doodzonde.
Ja, ja.
Dat noemden ze onanie. En wat kwaader komt, onan uit de Bijbel, het Oude Testament. Die moet dus trouwen, gemeenschap hebben met een zuster. Hoe precies zit, weet je.
Nou,
moet even nakijken. Ja. In elk geval, hij moet er bij iemand met overwege nageslacht moet hij dan gemeenschap hebben. Maar hij, zoals het in de oude vertaling staat, hij werpt zijn zaad op de aarde. En dat was Onan, die werd daarvoor gestraft met de dood.
Ja.
Omdat hij dus geen nageslacht bij de vrouw van zijn broer of zoiets wilde verwerken.
In die tijdgeest.
Daar waren ook boekjes. Want wat werd daarbij gezegd? Bij masturberen, dat woord ken ik overigens niet.
Nee, nee.
Het was onaneren, vandaar dat. Die mensen werden niet oud. Die dat deden. Die werden maar 30, 34 jaar. Want dat had invloed op de hersenen. Die werden helemaal verweekt. Die kregen helemaal rare ziekten. Dus dat. En later dacht ik. Gek. Een jongen die dus niet die getrouwd is, die doet het een paar keer per week bij wijze van spreken. En er is er niks aan de hand. Maar iemand die zichzelf bevredigt, die gaat gauw dood. Want
Maar even als laatste, wie had dat boekje op uw bureau neergelegd?
Mijn moeder.
Oh, wel uw moeder. Ja. Ze vond het wel op een gegeven moment tijd om.
Maar daar werd niet veel wijzer van, hoor.
Nee.
Het boekje.
Nee.
Was het een boekje?
Maar we hadden wel een boekje, dat heette Stomme Zonde.
Stomme?
Ja, dat Stomme Zonde. Dat was dus, dat gaat over dat onaneren.
Ja, zo.
Een boekje uit het begin van de 20e eeuw. Ik heb het ook hier, want dat stond bij mijn ouders in de kast. Ik heb dat allemaal, zulke reliquieën heb ik allemaal bewaard.
Ja, want u bent natuurlijk een enorme lezer. U heeft veel gelezen.
Ik heb en wanneer is dat begonnen?
Precies.
Je leert lezen op school, lagere school. Ik kon al vrij snel lezen, maar dat werd klassikaal gedaan. En onder andere in de tweede klas, en dat meest vreselijke boek wat ik ken, dat is Perken en zijn kameraden van W.G. van der Hulst. Nou, tijdens het lezen in de klas had ik het al bijna uit. Maar dan, die kinderen zaten nog met een vingertje bij, zo. In zinnen. En dan ging het niet goed, en dan gingen we terug naar het begin.
Oh.
En dat was nog zo'n vreselijk boek van Jaap Holm en zijn vrienden. Dat zijn twee boeken, die wil ik nooit meer lezen. Toen had je overal Leiden, had je dus, ik las dus graag. Ja, en ze hadden thuis tijdschriften, dat vond ik prachtig. Toen had je in Leiden overal, dat heb ik ook al eerder verteld, overal leesbibliotheken. Elke buurt had zijn leesbibliotheek. Nou, ik ben bij de eerste leesbibliotheek geweest, dat was op de hoek van de Hartensteeg. En de Nieuwe Rijn, aan de ene kant zat Haroem, dat was voor de comestibles en koloniale waren, dat had je toen nog. En aan de andere kant zat een leesbibliotheek, ik kreeg een boekje mee, dat zat een boekje in bruin papier gekracht met een nummertje erop. Nou, dat kon ik echt nog niet lezen, dus dat is gewoon teruggegaan. Maar in januari 1944 kreeg ik roodvonk, hoge koorts, 6 weken thuis, briefje op de deur, besmettelijke ziekte. Ik ben dus die tijd, 6 weken, ik heb ook geen rapport van, dat kan ik je laten zien. Dit is mijn schoolrapport.
Oh, wat leuk, ja.
En 19 is afwezig.
Ja.
Geen rapport.
Ja. Bent u een hele maand niet op school geweest?
Of 6 weken, nog langer, ja.
Ja.
En 1 keer zijn er klasgenootjes omgelopen door de tuin en we even voor het raam staan zwaaien. Dat is het enige contact wat ik gehad heb.
Ah, ja.
Maar ik vond dat ook niet zo erg. Want we hadden een divan. Een divan in de huiskamer. En die stond zo voor het raam. We hebben speciaal het raam gezet. En het was allemaal nog enkel glas in die tijd. Dus er hingen ook een paardendeken zo voor het openstaan aan de deuren. En daar lag ik dus. En s'avonds, er werd een kamerscherm om een divan heen gezet. En dan zaten we alles om de kachel heen. Want dat was dus januari, februari. En lag ik daar, sliep ik. Maar toen ben ik gaan lezen, ben ik de boeken gaan lezen uit de jongensboeken van mijn vader. Dat zijn boeken uit het begin van de 20e eeuw, dus de rond 1900. Ik heb ze nog steeds. Onvoorstelbaar dat ik als kind, dus die stijl, en ook de spelling heb kunnen lezen. Dus het laat daar een heel gezeur over. Dan moet je hertalen en dan moet je herschrijven. Want al die kindertjes begrijpen
niet.
Ik las dat gewoon. Ja. Neem aan, de schaper daarvan, Oltmans, zo'n dikke pil. Ik heb het allemaal gelezen. Want ik las overdag, maar ook was het zo dat ik 's ochtends vroeg wakker werd, knipte het lichtje aan. En dan ik rustig om 5 of 6 uur al te lezen. Ik heb ze verslonden, al die boeken. Maar er waren de jongensboeken op. Toen ging ik naar de romans van die mijn ouders hadden. Dat waren dus, hoe kwamen ouders? Je had dus de Kok te Kampen, dat was een christelijke uitgever. En dan kon je intekenen op een serie.
Oh.
En wat deed mijn vader? Die ging proberen abonnees te winnen. Want wat was het voor abonnees? Zoveel abonnees kreeg je een boek. En duurdere boeken voor meer abonnees. Mijn vader heeft zoveel abonnees
aangebracht.
Dat in de oorlog, misschien 1942, werd op een middag een groot pak thuisgebracht. Dat waren al de boeken die hij had uitgezocht, die had gewonnen. Met dat aanbrengen van nieuwe abonnees. En ik weet nog, daar zie ik hem nog zo voor me dat dat uitgepakt werd. Ik vond het heel interessant, want niet alleen de boeken, maar ook het inpakpapier, dat waren bedrukte vellen.
Oké.
Dat werd gebruikt. Hè? Dat,
ja.
En die boeken ben ik ook gaan lezen, onder andere Onze Vaderlandse Geschiedenis. Ik heb het boek verslonden. Onze Indische Geschiedenis. Er zou nog Onze West-Indische Geschiedenis komen, maar door de tijdsomstandigheden kwam die pas na de oorlog uit.
Ja, papier. Waar
ook boeken, zoals Van Rijs over Holland zoals het was, zoals het is. Dat was van de aardeskunde leren, ook schitterend boek. Maar er stonden geen foto's in. Die zijn ook pas na de oorlog apart, maar ook al door de omstandigheden apart. Die heb ik allemaal gelezen toen in die tijd.
Die leesbibliotheken waarover u het had, hoe werden die georganiseerd? Want hoe?
Je had één openbare leesbibliotheek, dat was Reuvens. Die zat, hoofdvestiging zat op de Breestraat en die had een jeugdbibliotheek op de Plantage. En ik weet dat daar werd ik dus na de oorlog lid van, dat was het jaar 11, 12. En ik ging er naartoe en ik zocht boeken uit. En toen zei die juffrouw, ja, maar daar ben je nog veel te jong voor. Ik mocht andere boeken uitzoeken. En ja, maar daar vind ik niks aan. Dus ik naar huis. Mijn moeder meteen, hup, zo was ze dus altijd. Hè, meteen actief. Hè, kleine, dappere vrouw, om maar zo te zeggen. Ook dominant. Dat is een ander verhaal. En meteen, ja, maar hij heeft alle boeken bij ons thuis al gelezen. Dat en toen kreeg ik een aantekening dat ik boeken van 15 tot 16 jaar mocht lezen.
Oh, ja.
Zo is het gaan. Maar toen al gauw ben ik naar de hoofdbibliotheek gegaan.
Ja.
En die
leesbibliotheek, dat waren privé dingetjes. Dat wil zeggen, een kantoorboekhandel op de Doezestraat van Kouwenhoven tegenover de bakkerij van Hollebeek. Mijn ooms hadden daar een banketbakkerij.
Oh.
En dat was een kantoorboekhandel. En achter in de achterkamer kon je boeken lenen. En een van die boeken weet ik me nog heel goed herinneren. Heeft heel veel indruk op gemaakt. Dat was een geschiedenis van Rusland. Ja, tot aan de revolutie. Hè.
Ja.
Daar ging dat nog niet.
Nee,
dus helemaal
nee.
Van Stalin, Lenin staat er niet in natuurlijk. Maar toch, ik vond het fascinerend.
Ja.
Vandaar dat ik ook altijd heb geweten dat de data, levensdata van Willem van Oranje en iemand de Verschrikkelijke dezelfde zijn. 1534, 1584. Ja. En dan werd ook eens duidelijk wat een verschil. Dat lijkt net twee verschillende werelden. Iemand de verschrikkelijke daar in Rusland. Ja. En Willem van Oranje hier in de Republiek.
Ja.
Zelfde tijd.
Oh, het is leuk, wat, hè? Leuk. Ik stel voor dat we. Ik zet hem uit.
Nee, even pauze. Pauze, alsjeblieft. Ja. Ja. Ga door, hè? Ja, hij loopt weer. Meneer Hollebeek, de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht, daar gaan we nu mee beginnen na de pauze. Die begon op 10 mei 1940. En daar heeft u al actieve herinneringen aan. Ik zou zeggen, brandlos.
Ik zou het nog anders vertellen. De mobilisatie. Wist ik dus niks van de mobilisatie. Maar in het voorjaar van 1940, toen hebben mijn ouders mij meegenomen naar Bloemenkasteel in Noordwijk. En wat mij toen het meest bij is gebleven, dat was een Nederlandse panzerwagen. We hadden geen tanks, maar we hadden wel panzerauto's. Je ziet ze ook bij de opstand in de Jordaan, hè, in de 30 jaren. En die was versierd met bloemen. Dat vond ik zo merkwaardig. En de grap is, heb ik het goed gezien? Is mijn herinnering juist? Ja, een paar jaar geleden was in het Noordwijks Museum een tentoonstelling over Noordwijk tijdens de oorlog. En er waren ook foto's van dat bloemencorso op de boulevard. En wat zie je daar? Die panzerauto. Hm. Verder had mijn oom dus een boek over Nederlandse Weermacht. Duits woord, Weermacht. En die oom die dus daar woonde op het oude Levendaal. En zat elke keer in te bladeren. Ik denk, nou, ons Nederlandse leger is onverslaanbaar. Dat zag er zo mooi uit. Enfin, 10 mei. Ik word wakker in dat kleine kamertje. Het eerste wat me herinner is lawaai. Gewoon lawaai. Ik word uit bed gehaald. Wat is dat? De radio staat hard aan. Waarom? Er werden constant berichten kwamen over de radio, over vijfde kolonne, over parachutisten. Ik moest binnen van de kamer blijven, maar mijn vader die zat buiten op het hek met Nederlandse soldaten te praten. En ook heb ik daarna gezien dat huis waar zij in geboren is, althans in 1941 woonden eerst andere mensen in, dat was gerequireerd door de koninklijke marechaussee. Dat waren die met de mooie witte tressen.
Dat was de blokstraat nummer
2.
Nummer 2.
En we hadden dus aan het eind van de blokstraat was er de remise, een remise van de blauwe tram. Je had de blauwe tram, die kwam van de Wilhelminenburg af. Die is toen gebruikt voor NSB'ers op te sluiten en mensen verdacht van de vijfde kolonne. De vijfde kolonne was een bericht, want er waren natuurlijk ontzettend veel geruchten. Iedereen zag, Duitsers waren verkleed, soldaten in hondensuniformen of in burger, die gingen dus allemaal aanslagen plegen enzovoort. 'S middags gingen wij de stad in om strook papier te kopen. Want dat werd over de ruiten geplakt. Want dat had bij explosies, dan bleef dat toch een beetje hangen, kwam dat niet allemaal de kamer in. Ik heb hier nog een foto waar je dat ook ziet. Onderweg, ik heb gezien dus dat stadhuis, dat was net klaar. De brand 1921, mijn moeder heeft erbij gestaan. En dat zat onder de zandzakken, want zandzakken was dus om te beschermen. En op de terugweg was een luchtalarm. Toen zijn we in een kaaswinkel geweest op de Hoge Woerd, naast de fabriek van Herfst en Helder. Dat was een verffabriek, Herfst en Helder. Aan het begin, vlak als je dus de Hoge Woerd inging, bij die ronding van waar Oerland ons heeft gezeten, daar had je dus de fabriek van Herfst en Helder. En dat was een kaas. Staat nog steeds boven de gevel, staat dat. Toen hebben ze gewacht tot de luchtalarm voorbij was. Ik heb ook verteld dat ik dacht dat het Spaanse ruiters waren op de Utrechtse brug.
Vertelt u het nog maar.
En dat zijn dus dan die metalen buizen, stangen met prikkeldraad omwonden. Maar dat bleek dus later dat het gewoon van die rioolbuizen waren met zand gevuld met metalen staven erin. Dat staat in het dagboek van mijn vader. 'S avonds komen de Hollandse vrachtauto's door de straat. Die pauzeren daar. Die komen
Door de P.J. Blokstraat?
P.J. Blokstraat, die stoppen daar, die hebben gecamoufleerd. Maar dat betekent dus een paar takjes eroverheen. Ik heb later geleerd, camouflage betekent dus vormverandering. Hè? Want dat is belangrijk, de vorm moet je veranderen en niet die paar
niet
takjes.
Alleen maar, nee, okay.
Toen zijn die soldaten, de mensen in de straat, de bewoners, zijn koffie gaan zetten, brood klaarmaken en die hebben daar gepauzeerd. Want waar gingen die soldaten naartoe? Valkenburg. Daar gebeurde het hier. Mijn oom en tante, die woonden dus hier op de
Morsstraat.
Ommersweg, ja. 134a. Die zaten wel erg dicht bij Valkenburg.
Ja.
Maar die zagen ook de gewonden langskomen. Die gingen naar het militair hospitaal. En waar zat dat militair hospitaal? Waar nu die parkeergarage zit aan de Morsingel. Daar stond het militair hospitaal. Dat weet ik nog te herinneren dat dat stond. Daar gingen ze naartoe. Mijn tante kon dat niet aanzien. Toen zijn die dus bij ons gekomen tijdens de meidagen. Dat wil zeggen, er had een Van Duren, de verhuizer, had een driewielertje. Zo'n auto met één wiel van voren. Daar zijn ze bij ons naartoe gekomen. We hebben veldbedden gemaakt, zo heette dat vroeger. Gewoon matrassen op de grond, op de bovenvoorkamer. Die hebben dus gedurende de meidagen bij ons gebivakkeerd.
Vanwege de veiligheid.
Vanwege de veiligheid, maar ook vanwege
dat ze
het aanzien. Het. En dan krijg je het punt dat dus 14 mei.
Bombardement verschijnt voor Rotterdam.
Ja, wij is daar weer luchtalarm en dan zitten wij in de gang. Daar hebben we de kelderkast. Je had dus onder de trap een kelderkast. Er konden twee mensen in zitten, maar wij zaten erin. En ik zat erin en mijn moeder misschien en mijn vader en ook buren van verderop. Dat noemde ik dus oom Wim en tante Nelly. Maar dat was dus een adjudant bij de marine, die was met zijn 45ste gepensioneerd vanwege de tropenjaren. Die was al in 1911 in Japan geweest op bezoek met de kruiser. Die zaten er ook. En de stad hield dus op ongeveer bij het gymnasium. Dat stadstukje was de Burgaarnhof. Verder was het allemaal. Ik heb gehoord dat men dus door de pollen komt men dus tot Rotterdam, dat het helemaal rood gekleurd was voor Rotterdam. We hadden dus nog verderop buren, twee huizen verderop. Dat was een tekenaar, dat wil zeggen architectonisch tekenaar, dus later architect geworden. En daar ging mijn ouders ook goed mee om. En daar kwam ik graag, want wat was zo bijzonder, die hadden een moderne inrichting. Wat toen modern was, blank eiken. Mooie van die lopers, hè? Van laten we zeggen, van het paapje van de ploegstoffen, een schilderij boven de dingen, prachtig. Daar kwam ik heel graag. Nou, dat zijn vrouw was een Rotterdammer, Rotterdamse. En een paar weken na de bezetting zijn mijn ouders met mij op de fiets door de polder Rotterdam geweest. Dus ik heb Rotterdam gezien. En dat weet ik me ook goed herinneren, ik weet me vooral te herinneren. Allemaal ruïnes met inrichting nog. Mm. Waar je dus ziet waar de wc's zijn geweest.
En bijzonder om een kind van 5 jaar daarmee naartoe te halen.
En ik weet ook te herinneren dat we af en toe werden we tegengehouden. Moesten we wachten, want dan liet men die ruïnes ontploffen.
Oh, ja.
En later heb ik gelezen, dat werd gedaan door de Nederlandse genie. De Duitsers hebben de Nederlandse geniesoldaten gebruikt om die ruïnes tot ontploffing te brengen. En dan heel een wolk van stof natuurlijk. En was dat voorbij, dan mochten we weer doorlopen. Dat ben ik me goed te herinneren.
En u ging op de fiets daarheen?
Ik bij mijn
achterop.
Op fiets.
Ja, ja.
Nee, niet achterop.
Voorop.
Zit je voor met zo'n schermpje.
Oh ja.
Waar
je
achter zat. Zo gingen ze ook naar Hilversum. In 1940 nog. In 1940. In 1939 ging over. Hoe was dat dan? Dan zet je de advertentie daar ergens in zo'n krant, laten we zeggen de Gooi en Eemlander, voor kamers, voor tijdens de vakantieperiode. En zodoende ben ik terechtgekomen bij over oude mensen, dat waren renteniers uit Amsterdam, die hadden eigen zaken gehad. En dan gingen ze rentenieren en dan kochten ze zo'n klein villaatje in Hilversum. Hilversum was een dorp met allemaal van die villaatjes van forensen. Hmm. En daar gingen ze in 1939 naartoe. En omdat er al mensen waren, noemde ik die oma en opa. Want ik kende dus geen oma's en opa's. Mijn enige opa die ik gekend zou moeten hebben, die overleed in 1938. Hmm. Heb ik geen herinnering aan. Ik moet hem gekend hebben. Want er zijn foto's van mij, loop ik met de wandelstok zoals mijn opa. Hmm. En daar heb ik het over opa Tok. Ja. Opa met de stok. Ja. En in 1940 gingen we er ook naartoe. Dat was de laatste keer, laatste wat vakantie. Dus dwars door de polder, twee keer overvaren bij Meidrecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. En ik op de fiets bij mijn vader, achter het schermpje, kinderzitje. Mijn ouders, toen zijn we dus ook een keertje gaan fietsen naar Baarn. 1940 heb ik het over. En we gaan dus zo door het bos, door de Lage Vuurse, Drakenstein, zo komt het weg, tot de weg komt naar Baarn. Wat is er dan? Dan is er een ongeluk gebeurd. Er is dus een Duitse auto, die heeft een paar met een tandem aangereden.
Ik zie nog zo, een echtpaar met een tandem?
Een paar met een tandem. Ik zie zo die vrouw nog liggen. He? En het meest wat opviel, lag er op het midden op het asfalt. En daar lag een schoen van haar. En een hele plas bloed bij de hoofd. En waar Duitse officieren stonden dat verkeer te regelen. Die man had een smak gemaakt, die lag aan de kant van de weg. En ik weet wat erin duurde heel lang voordat er dus überhaupt een ambulance kwam. En ook dat dus ook vrachtauto's met Duitse militairen langs kwamen die ze anders zaten te kijken van wat is hier aan de hand. Mijn ouders hadden toen geen zin meer om door te fietsen naar Baarn.
Nee.
Zo zijn we teruggegaan. Dat is dan ook de laatste vakantie geweest van de oorlog. Mm-hmm. Maar ik zie dat nog steeds voor me. Die vrouw die daar ligt met in een plas bloed en dat, daar die schoen, want ze had gewoon kous, ze hadden daar die schoen.
Even naar het leven van alle dag in Leiden in de oorlog. Met name de oorlog voortduurde, kwam er natuurlijk gebrek aan meer.
In het begin merk je niks.
Oké, okay. Vertel u eens.
Ik zal één voorbeeld noemen. Het leven gaat gewoon door, maar probeert gewoon het gewone leven op te pakken. Hè. Mijn tante gaan weer terug. En mijn vader gaat naar zijn werk. Maar hij heeft natuurlijk wel op een bepaald moment een Ausweis. Dat hij niet wordt gevraagd voor de arbeidseinsatz. Hij heeft wel een boekje wat je moet leren aan Duits. Dat boekje heb ik hier ook. Hij heeft ook een bewijs dat zijn fiets niet gevorderd mag worden. Want dat is noodzakelijk voor zijn werk. Op een bepaald moment moeten de radio's ingeleverd worden. Dat is eerst wat je merkt. De radio. Mijn ouders hebben dat dus niet gedaan. Mijn vader heeft die radio meegenomen naar de nieuwsteeg nummer 6. Want beneden zat de bak van Lening. Daarboven zat de armenraad. En daarboven had je de zolder. En daar heeft hij dus zijn radio verborgen. En die is er dus tot eind 1944 is hij daar gebleven, die radio. Je moest ook koper inleveren. Nou, we hadden daar geen koper, dus er viel niks op. Ik weet ook dat een keer Duitse soldaten langskwamen voor dekens. Want dat was voor de arme jongens daar in Rusland. Mijn moeder heeft wel paardendekens meegegeven. In het begin.
En de kleding? Kon er nog genoeg kleding voor u gekocht worden?
In het begin natuurlijk wel. Ik had dus voorraden. Maar dat. Je had dus al gauw distributie voor alles, de bonnen. En wat die rijboek betreft, dat je had dus wel soms je punten dat je iets kon kopen, maar dat er niks was om te kopen. Ah, nee. Ja. Dat het heel moeilijk was om aan spullen te kopen.
Ja, want ik had een keer u kreeg een lange broek.
Nee, dat is een rijbroek.
Vertelt u eens.
Die kinderen liepen in korte broek, jongens. En ook in de hongerwinter heb ik die jongens gezien op leven, die liepen gewoon op blote voeten buiten. Ook winter en zomer dus, ook met korte broek.
Maar u zelf, had u wel schoenen?
Ja. Maar dat waren die hoge schoenen. Die moest je zo...
rijgen, veters
rijgen. Dat waren echt hoge schoenen. En je kreeg op een bepaald moment, om die zolen te beschermen, kreeg je ijzerbeslag. Dat waren die ijzertjes, ijzerbeslag.
Alsof je een paard bent.
Daar hoor je wel aankomen. Maar dat... Dat was ook nodig bij de militairen voor de paradepas. Hè. Dat klonk echt martiaal natuurlijk. Hè.
Ja, ja.
Ik heb ze in de militaire dienst ook gedragen.
Ja.
En uiteindelijk kregen we geen schoenen. Dus dan heb ik die kleppers gekregen. Kleppers die ik vreselijk vond. Ja. Met die banden. En vreselijk gehoor. En vandaar dat ze een stuk linnen eronder hebben gehad. Dus stof eronder hebben gemaakt. Om het een beetje
te dempen.
Ja. Hè, dat geluid.
Belangrijke gebeurtenissen in Leiden zijn het in 1944, die bombardement op de stations. Heeft u daar actieve herinneringen nog aan?
Ja, want zondag weet ik nog dat luchtalarm was en toen hoorden we dat dus gebombardeerd was bij het Zijlpoortstation, wat ze niet geraakt hebben, maar die paar straten eromheen wel. En maandag om 12 uur was weer luchtalarm, vliegtuigen boven de stad en het was bombardement op het station.
Het grote.
Wij noemen dat Centraal Station, maar dat was dus het station. Ja. En ik ging mijn moeder 's middags de stad in, naar een tante, de zuster van mijn moeder, in de Scheepmakersteeg. Dat is zo'n elleboogsteegje van Trapenburg naar de Herensteeg. En in de hoek stond hun huis. Een huis overigens zonder elektriciteit. Het was dus alleen een gaslamp in de huiskamer. Die werd brandende gehaald met behulp van gasdubbeltjes. Die moest je halen op de Hooigracht. Dat gebouw staat er nog steeds, wordt voor andere doeleinden gebruikt. En af en toe een nieuw kousje halen, dat haal je bij de apotheek, bij de drogist Bik. Op de Doezestraat. Want dan zag je het zacht. Dus er werd de huiskamer werd gebezemd. De strijkijzers werden gewarmd op de potkachel. In het kleine keukentje was alleen een petroleumlamp en oliestelletjes. En de play, maar goed, ik was toen al een wc, was op het plaatsje.
Buiten.
Buiten, altijd naar buiten toe. En verder in, was er helemaal niks. Boven was natuurlijk uiteraard geen verlichting, in de tweede verdieping ook niet. We gingen dus met een blaker naar boven toe.
Een blaker? Wat is een blaker?
Een blaker, dat is zo'n kandelaartje met een oor eraan en daar een kaars in. Dan ging je naar boven. En dan hadden ze
Bent een stuk jonger, dat scheelt.
En geen gordijnen dicht, want dan hadden ze licht van de gaslantaarn voor het huis. Zonder dus gaslantaarn. En nou, wij waren in die middag daar en om 3:30 begon weer een bombardement. En toen stond ik, deed het niet letterlijk, maar deed wel mijn broek. Want dat was dus hemelsbreed niet zo ver weg.
Nee.
En je hoorde het huis trillen. En ik weet heel goed herinneren, de oudste zoon van mijn tante was er. Die woonde op kamers aan de Boerhavelaan. Die was helemaal oversteekt, die wou weg, want die was net getrouwd naar zijn vrouw toe. Maar mijn tante hield hem tegen, nee, je blijft hier. Die was helemaal in paniek. En ik had toch op dat moment een gevoel van leedvermaak. Want hij was net terug en had zich aangemeld voor de SS.
Oeh.
En dan was hij dus, het bewijs daarvan heb ik weggegooid. Dat was een kaart met het Waffen-SS-teken erop uit Duitsland, dat hij mijn ouders stuurde toen. En, want hij zou een sportopleiding daar gaan volgen. Maar na 3 maanden, dat was helemaal geen sportfiguur, is hij dus toch, kon hij weg. Het was een proeftijd natuurlijk. En dat, maar ik denk, daar staat hij in zijn broek te doen. En dat is, die moest zo.
Dat was eigenlijk een neef van u?
Een neef.
Een neef. En is die, hoe is hij de oorlog doorgerold?
Nou, hij heeft wel even vastgezeten na de oorlog.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Maar mijn tante was zo die, weet je van waar mijn brood is in mijn vaderland. Zij was een gescheiden vrouw met 6 kinderen. Die heeft, daar kwam een vreemd volk over de vloer.
Ja, ja, ja.
Hè? En bijvoorbeeld, er kwam wel altijd een huisvriend, die kwam daar met een snorretje en met die beenkappen op. Die was bij het NSKK.
Oh ja, dat is het. Ik weet wat het is.
Nationalistische Kraftwakencommando.
Juist, ja.
Overigens, vlak na de oorlog liep hij in het uniform van de BS.
Dat heb ik vaker gehoord van dat soort
dingen. Dat kon dus ook. Ja. En ik weet ook dat vlak na de oorlog zaten de Canadezen daar binnen. Jim en Jack, hè,
Dus die tante van u, die was...
Trace met de Canadees.
Trace met de Canadees. Juist. Oké, dat is ook interessant. Want is daar nog iets uit voortgekomen uit Trace met de Canadees?
Nee, niet de Canadees, maar wel twee Indische jongens van de marine.
Oh ja?
Ook twee broers. En die zijn daar uit met die twee dochters getrouwd ook.
Oh ja?
Ja.
Oké. Hoe werd daar naar gekeken door uw moeder? Door de handelwijze? Ja, door de...
Ja, mijn moeder is er altijd blijven komen. Mijn vader heeft er altijd blijven komen. Ondanks dat... Want kijk, toen ik ging lezen in 1944 tijdens de
Roodvonk
begon ik ook postzegels te verzamelen. Ik kreeg toen van de baas, dus aanlangstekens van mijn vader, kreeg ik kinderpostzegels. Want dat was ook waar ze aan meededen. Allemaal charitatieve doeleinden. Maar mijn tante kreeg ook postzegels. Er waren Duitse postzegels met de kop van Hitler erop.
Mm-hmm.
Die mocht ik niet hebben, eruit.
Dat zei uw vader?
Ja, allemaal teruggeven. Ja, ja, maar dat voor zo'n kind toch. Hè? En toch maar, nee, allemaal het Duits was, moest eruit.
Ja, dat was heel helder.
Ja, ja. Hij kreeg ook voor zijn verjaardag een boek over boerderijen met mooie gevellijsten. Maar dat was van de Volksuitgeverij.
Dus Nationaal Socialistisch?
Dus terug dat boek.
Ja. Dus daar werd wel stellig op gereageerd.
Ja, want dan die architect uit onze straat, die kwamen gewoon bij elkaar op bezoek, gezellig. Mm-hmm. Ik vond het hartstikke leuk, ik heb ook foto's ervan. En wat was het nou? Dan gingen ze praten en mijn vader was dus enerzijds optimist, hè. Wij zouden overwinnen en... Pro-Galliëren natuurlijk, anti-Duits. Maar die buurman, die zegt, ja, die Duitsers hebben toch ook goede dingen.
Ja.
Ze hebben geen werkloosheid meer, ze hebben de autobanen gemaakt. En Hitler, hè, dat heeft toch veel wel.
Een wonder verricht Hitler.
Dat moet er nou maar eens aan een nieuwe orde toe. En daar is natuurlijk toch verwijdering gekomen.
Mm-hmm.
Wel groeten nog, maar dat contact, wat ik juist zo leuk vond, dat was dat dan toch niet.
Jammer. En na de oorlog is het ook...
Wel, toen is hij voor zichzelf begonnen, toen is hij gewoon uit ons uitgenodigd boven, om te laten zien hoe dat verbouwd was. En hij is ook verhuisd later naar Alphen, en ik heb toevallig van de week nog weer gevonden, zijn verhuiskaart. Dus
maar het is wel verwaterd, het contact door de oorlog. Even denken...
Ook een leuke.
Ja.
Dat is dat in 1943 capituleerde Italië. Dat weet ik herinneren, want de mensen stonden bij te praten. En wat nu zou de oorlog nog afgelopen zijn? Italië, een van de asmogendheden, had dus gecapituleerd. Nou, het bleek dus niet, want de Duitsers zijn gelijk Italië binnengetrokken.
Ja.
En die hebben de Amerikanen wel heel erg moeilijk gemaakt. Denk aan Monte Cassino. En die hebben dus ook nog. De Duitse parachutisten hebben Mussolini bevrijd.
Ja.
Alleen later Mussolini en zijn vrouw op heel naar aan het eind gekomen.
Ja, precies.
He, dus.
Maar wat wilde u zeggen? In 1943?
Ja, omdat ik dat...
Hoe ging dat in Leiden? Dus die hoop op een spoedige bevrijding, die was weggevaagd.
Net zo goed als dus. De hoop op bevrijding was ook natuurlijk weer de luchtlandingen bij Arnhem.
Ja.
De strijd om de bruggen. Hè?
Ja.
Precies, u heeft waarschijnlijk die nieuwsberichten wel gehoord toen.
Enerzijds hadden we het Leids Dagblad nog. Kijk, een aantal tijdschriften hielden gewoon op. Ja. Die mochten niet meer, of die hielden gewoon op. De pers werd gelijk geschakeld. Hè? Op de radio was gelijk geschakeld. Hè? Denk aan Max Blokzijl. En ook de kranten. Dus je kreeg Duits nieuws. De Duitsers wonnen altijd. Die brachten zoveel bruto registerton tot zinken. Ik heb ze allemaal nog, die kranten, lijstdagbladen.
Mm-hmm.
En dus de krant werd wel steeds kleiner.
Mm.
Ja.
Dan is zo'n grote krant, werd op laatst zo'n verhaal. En toen hield hij helemaal op. Dat was dus, dan kreeg je ook wel over de luchtlandingen. Maar goed, daar ging daar slecht aan toe natuurlijk, hè, met die luchtlandingen. Daar zijn veel fouten gemaakt.
Precies.
Weer werkte ook niet mee. Want in september was het dus mistig, regenachtig bewolkt, zodat de luchtlandingstroepen geen luchtsteun konden krijgen. Want ze hadden overwicht in de lucht. Ja.
En in die winter van 1944, 1945 kwam natuurlijk de hongerwinter. En toen bent u Toen heeft u soep kunnen krijgen.
Ja, nee.
Heeft u daar foto's van de hongerwinter?
Nee.
Nee? Oh nee.
Kijk.
Nee, zelden zijn die er hebben.
Ja, maar vergeet niet, je kon gewoon geen filmrolletjes meer kopen.
Nee.
Hè? Ja. En na de oorlog, filmrolletjes die er na de oorlog kwamen, waren van hele slechte kwaliteit.
Ja, ja, ja.
Maar dan je hoopt natuurlijk dat het goed zou gaan met die luchtland.
Ja.
Want dan krijg je de Dolle Dinsdag.
Ja.
Dolle Dinsdag.
Wat gebeurde er in Leiden? Weet u dat nog?
Ja, mijn naaste buurman, onze naaste buurman met de jongen met wie ik heel goed omging, die zei, de Amerikanen, ze zitten al in Den Haag. Ze kunnen elk ogenblik hier zijn. En ik in mijn onnoosheid, ik liep naar het IJsselstraat Hoge en Dijk om te wachten op de Amerikanen.
Ach.
En je weet ook, de mensen hebben al vlaggen uitgehangen. Wat ik wel heb gezien, toen ik daar stond te wachten, wat allemaal de stad uittrok.
Ja,
mensen bepakt en bezakt die zochten goed heen komen.
Dat waren
NSB'ers, Duitsers, naar de Heimat. Dat heb je ook met Dominique Boissevin gehad, die hervormde predikant die NSB'er was.
Ja, ging die ook weg?
Ja, die is daar ook.
Ja.
En ik ben helemaal staan wachten. Geen Amerikaan te zien.
Nee.
Toen ik naar huis ga, toen was het ook afgelopen. Hè. Dat was natuurlijk gewoon een geruchtenmachine.
Ja, de euforie was ineens weg.
Ja.
En op dat moment ging je echt de hongerwinter in. Want de spoorwegen hadden gestaakt.
Ja.
Dus dat was, en toen kreeg je echt de honger. Wat ik wel toen, in die septemberdagen ook, stond mijn moeder in de achterkamer. Het was ook weer bewolkt. Het was een bewolkte. En ik hoorde een geluid, wat we niet thuis konden brengen. Wat nu heel normaal is als je een vliegtuig hoort, een straalvliegtuig. Een paar dagen later las ik in de krant, met een foto erbij, dat was de V1. Dat was het geheime wapen van Hitler die hem de eindoverwinning zou brengen. En de V1 is dus al gauw, dat was dus een vliegende bom met die korte vleugeltjes. Ja. En het verhaal ging dat de Engelse Spitfires daarnaast gingen vliegen en zo'n tipje gaf dat hij dat ding in de zee terecht kwam. Goed. Maar er kwam nog een geheim wapen, dat was de V2. En die heb ik gezien.
Ja.
Heb ik gezien. Mijn vader die dook onder. Soms zat hij bij de boer, in de wijkboord, bij boer De Wit. Of soms zat hij in een grachtenhuis aan de Heergracht, Heergracht 21. Die mensen hadden ook een oude fort, die stond in de tuin, in een schuurtje.
Verstopt.
Verstopt. Is in de oorlog niet gebruikt, uiteraard. En, en dat huis had een voorhuis, een achterhuis, trappen, ruimte. Dus er ging niet te slapen s'nachts. Want ondanks je Ausweis en ondanks al je papieren.
Hij was er niet gerust
nee.
op.
Hij was niet gerust op, want op een bepaald moment hield dat toch weer niet. Mijn moeder en ik gingen dus naar mijn vader toe. Gewoon mijn vader zie je, gingen liever naar huis. Voor achter, want achter moest je binnen zijn, was sperptijd. We lopen zo Heergracht, links, Nieuwe Rijn, over de brug, Rijnstraat in, links af de Hoge Hoertop naar de Hoge Rijndijk. En ik zie overal staan schildwachten, de hoek van de straat. En dan komt hij aan hoor, een trekker met een oplegger. En dan lag hij op.
Oh.
Zo groot, een camouflage kleuren. Zo de V2, dat was gewoon een raket. Zonder vleugeltjes, maar wel zo staart.
Yeah.
En die ging dus naar het station toe. Daar werden ze vervoerd naar zowel naar Wassenaar als naar de Keukenhof. Want dan hadden die lanceerinstallaties staan.
Ja, en nu is ze ook gehoord. Die,
Later, dat is, vooral je zag ze omhoog gaan. Maar vooral s'avonds was het donker. En dan zag je die uit de slaapkamer zo omhoog gaan. En dan was het, werd verteld, Voefje moest op 10 tellen. Als je op 10 tellen en zat nog eens baan,
dan ging het goed.
Dan kregen de buren in Engeland. Een lukraak eigenlijk, hè.
Mm-hmm.
Ja. En, maar als je het niet op 10 kon tellen?
Dan kwam hij terug, dan kon hij.
Waar dan ook?
Ja.
Ja, dus dat gaf grote angst.
Ja, en we hadden dus bijvoorbeeld ook in die tijd, moest je verduisteren. Dat we hadden dus van die zwarte papieren rolgordijnen, moest je laten zakken elke avond. En voor de deur had je links en rechts van de ruitjes hadden we triplex platen laten maken met knipjes die je vastzetten. En die kon je overdag weer eraf halen.
Ja.
Want de luchtbescherming kwam langs kijken of er niets, iets van
licht
naar buiten kwam. Hè? Want de stad moest donker zijn. Het mocht niet van bovenaf te zien. Maar vandaar dus ook dat na dat bombardement, en als ze nog weer terug zijn geweest met moskito's, en om nog weer te bombarderen, en die hebben dus s'avonds de hele stad met lichtkogels zat helemaal in het licht, alsof het nog een dag was.
Mm.
En toen werd het doofde het weer en zijn ze weggegaan. Ze hebben het niet gebombardeerd, ze hebben het afgeblazen. Maar dat toen dachten we, en nu gaat het echt gebeuren.
Ja.
Want de bomen stonden met dat vluchtkoffertje. We moesten altijd vluchtkoffertje met de waardepapieren erin en de eigendomsrechten, weet ik wat. Om te kunnen vluchten. Maar dat gelukkig niet gebeurd.
Okay. Maar
die verduistering en de luchtbescherming zaten in dat transformatorhuis op het terrein van de SLF, daar waar jij zat. Ja, die mensen van de luchtbescherming die kwamen langs. En er stond ook dat die sirene stond er op het dak. En hoe ging, en om aan de verwarming te komen, gingen mensen bomen kappen. He? Als je gestapt werd, dan kon je naar het politiebureau.
In de Zonneveldstraat?
De Zonneveldstraat, en zeiden ze, als je zo graag wil zagen, kom hier maar zagen. Moest je daar. He? En we zagen ook op de Hoge Rijn, toen zag je een boom, en was tot de helft ingezaagd. En toen kwamen ze dan weer terug om
de andere helft te doen. Ja.
Wij hadden, in de straat hadden we dus meidoorn staan, dus zulke stammetjes, niet zo groot natuurlijk. En die zeggen, regelmatig zou je zo'n stroomtje over zitten, overblijven.
Werden die s'nachts omgezaagd?
Ja, natuurlijk, stiekem.
Ja, ja, maar ook wel s'nachts.
Ja, s'nachts, in donker.
Ja.
En met de buurman naast ons, en hadden we ook een boompje staan, die is voor ons, die gaan wij omzagen. En elke dag, ja, dat is wel leuk, laat het nog maar even staan, laat het nog maar even staan. Hè. Op een nacht, op vroege ochtend, word ik wakker. En ik hoor iets, kijk naar buiten en zie een man met ons boompje weglopen.
Ja. Ja.
Ik naar de slag, pap, je haal je boom weg. En mijn vader zegt, gauw aangekleed, erachteraan. Ja, zit die man, ik heb ook een vrouw en kinderen, we zitten ook in de kou. En er is niks van jou bij jou, je kan een paar takken krijgen. Zodoende is dat boompje dus niet omgegaan.
En eten? Moest u gebruik maken van de gaarkeuken?
Ja, daar ging ik dus naartoe. De gaarkeuken zat in de gymnastieklokaal van de gemeente HBS. Die zat dus aan de Burghavenlaan, had je de ingang. En daar kon je het halen en ging je naartoe.
Wat nu eigenlijk het Bonaventura College is.
Ja, dat was de gemeente HBS, de hogere burgerschool voor jongens. Later mochten er ook meisjes op.
Mm.
He, dat, er zijn boekjes over misschien.
Ja.
Ja.
Maar daar was in de gymnastieklokaal.
Ja, en dan op de Burghavenlaan zelf waren schuilkelders gebouwd. Dat waren die perken, die je nu nog hebt, die gasperken.
Ja, de middenberm.
De middenberm waren dus die schuilkelders gebouwd.
Ja?
Ik denk niet dat het erg veel bescherming bood, maar goed.
Hmm. Iets beter.
Maar dan kreeg je dus watersoep. En waar wat andijven in dreef, dat was. En verder, wat deed mijn moeder? Dus de buurvrouw, die schilderde de aardappelen nogal dik. Dat had ze ontdekt met dikke schil. En toen heeft ze gevraagd aan de buurvrouw, die was er altijd een kolenhandel, van mogen wij die schil hebben? Want wij, hè? Ja, waar gebruikt u ze dan voor? Ja, voor de konijnen. Nou, we hadden geen konijnen. Wat deed mijn moeder? Die haalde die
schillen,
die schillen door de roerzeef. Dat bleef er een soort pulp over.
Yeah.
Een puree.
Yeah.
En dat deed ze dan in de soep. Okay. Om het een beetje
te vullen. Te, ja.
Ja. Nou, dat was niet te eten hoor. Smerig. En op een bepaald moment zei de buurman, ja, ik krijg de aardappelschil niet meer, want ik heb iemand anders die ook konijnen heeft, die wil graag die schil hebben.
Oh, yeah.
En mijn vader heeft het. Die heeft ook nog wel eens naar binnen gekeken. De man deed niet veel. Die was reservekapitein. Uit de mobilisatietijd nog.
Wie, uw vader?
Nee,
de buurman. Sorry. Ja.
Mijn vader had broederdienst.
Oké. Okay.
Als je één zoon in het gezin had, die ging in dienst, dan was mijn oom Henk.
Dan hoefde jij niet, ja.
En dan hoefde mijn vader niet. Die werd dan buitengewoon dienstplichtig.
Ja, ja.
Voor het geval dat.
Ja.
Al die papieren, de hele kostbeheer heb ik hier ook. Maar toen moest mijn vader een karweitje doen daar. En je vond daar de kast boven. Ja, waarschijnlijk ook te kijken of er een luik gemaakt kon worden of wat dan ook. Daar stonden allemaal pakken met doperwten en bruine bonen. Hadden een voorraad, die mensen, geweldig. Maar de kostuums, daar hingen in de kamfer. Nou, die bonen bleken later niet meer te eten, want die waren helemaal doortrokken van de kamfers.
Ja, tegen de motten.
Wat heeft u ook bloembollen moeten eten?
Geen bloembollen, suikerbieten.
Suikerbieten.
En als ambtenaar kreeg je ook een partijtje suikerbieten. De gemeente had een beschikking gekregen van een partij suikerbieten en die werden uitgedeeld.
En zo kreeg uw vader dat?
Ja, en die suikerbieten, daar maakte je stroop van. Suikerbietenstroop. En dat gebeurde dus, je had een kachel, potkachel boven. Wij woonden toen boven, want beneden, die oom Wim en tante Nelly, waar ik het over had, vanwege de inkwartiering weer van de Duitsers, zijn bij ons komen wonen gedurende hongerwinter.
Oké, ja.
En daarop stond het zogenaamde wonderkacheltje. Dat was een klein, zo hoog. En dat deed met een schepje, deed je wat kooltjes erin. En daarop stond de pan, daar werden bieten dus in gekookt. En dan hield die stroop over, melassen.
Melassen?
Ja, zo heet dat, zo'n stroop. Dat is nu niet verfijnd natuurlijk. Maar die stroop kon je goed gebruiken over de karnemelkse pap. He, en dergelijke. Want die haalden we weer bij de boer in de Weipoort. Maar daar hield hij ook weer pulp over. En die pulp, daar ging mijn vader, maakte daar bietenpannenkoeken en bietenkoekjes van. En die waren best te eten.
Dat is nu ook weer in alles van bieten maken. Die bietenpannenkoekjes weet ik toevallig.
Ja, die waren best te eten. En dan had je dus toezegging van zoveel regeringsbrood. Dat was wit brood, maar dat zag er grijs uit, bij wijze van spreken.
Was dat na de oorlog of voor de oorlog? In de oorlog.
Ja. Je had je broodkaarten. Hè. Alleen, in de krant werd aangekondigd welke bonnen dus geldig waren, van week tot week. En ook zo, dat zag je ook dat het hoeveel brood wat je mocht gebruiken, kon krijgen, werd ook steeds minder.
Ja. En u ging met uw pannetje naar de gaarkeuken of met uw bord?
Met de pan.
Hoe ging dat in zijn werk?
Daar had je ook je bonnen voor.
Is dat één keer in de week of is dat elke dag?
Elke dag naar de gaarkeuken.
Ja.
En dat deed ik dus. Net zo goed als ik dus. Mijn oom, die dus eigenlijk hoefsmid was, die werkte in de oorlog bij Koster. En Koster, dat is de meelfabriek. En als je ergens werkt waar
voedsel werd geproduceerd,
dan kon je dus wat. Ze kregen ook wel wat, maar er werd natuurlijk ook gesnaaid. En daar kreeg mijn vader dus meel van. En dan kon hij dus witte bolletjes, witte broodjes bakken in zo'n klein oventje. Maar daar had je gist voor nodig. En dan kon je gist kopen bij de Seringenstraat in Tuin-Stadwijk. Mm-hmm. Dus ik ging 's ochtends. Nee, die weer ging dus na de spertijd lopen naar de Seringenstraat. Daar was een particulier huis, daar woonden mensen, die kon je een balletje gids kopen voor, dat was 15 cent. Dan stond een rijtje al voor de deur, buiten. En er één voor één werd in de vestibule gelaten en dan kwam ik met een balletje gids thuis en dan kwam mijn vader dus bolletjes maken. Ja. En bij die oom gingen we ook op visite. Die woonde in een wijkje achter de Zoetoudseweg. Je had alleen toen nog de Zoetoudseweg, de Tomatenstraat en de Meloenstraat. Een stukje Tomatenstraat en in de Meloenstraat woonden ze in een klein huis. En in de achtertuin was het vrij. Daar ging alleen de trambaan had je daar. En daar gingen we dan vaak zondags naartoe. En dan mochten we mee eten. Maar bovendien, dan stopte mijn oom ons wat toe voor terug. Dat mocht zijn vrouw niet zien. Want hij was erg krenterig, knierig. En zodoende hebben we de.
Ja, ja.
Maar het was wel griezelig om daar te lopen. Waarom? De Duitsers hadden de HCW opgeblazen.
Wat is de HCW?
Onze constructiewerkplaats. Je had aan de ene kant van de weg had je de HCW, grote
staalfabriek.
Ja, grote hallen van plaatijzer. Aan de andere kant had je de NEM zitten, Nederlandse Elektrolassenmaatschappij. En er liepen ook een rails liepen dus van de ene fabriek naar de andere fabriek. Want daar werden ook wel die grote buizen gemaakt en die gingen per schip. Die Duitsers hadden het opgeblazen en als je daar langs liep, dan klapperden die stukken staal en die platen, klapperden in de wind. Ik vond dat echt
angstig.
Een naar stukje. Ja. Het is wel zo dat ik op 15 augustus 1945 weer liep naar mijn oom toe, in mijn eentje daar. Toen kwam een man langs met kranten en heb ik een krant gekocht. Een krant, wat was dat voor krant? Dat was dus de capitulatie in Japan.
Ja.
En er stonden voorop twee foto's. Ene foto van de kruiser Missouri en de andere foto, dat is, van binnen zie je MacArthur met de Japanse generaals op de tafel om de capitulatie te tekenen. Ja. En wij hebben dus ook in de oorlog hebben wij inkwartiering gehad van de Duitsers.
Oké, wat was dat voor...
Ik zie nog zo op een zaterdagmiddag stopte aan de overkant zo'n DKW. Je weet, ja. Zo'n Duits
personenauto. Ja.
Er stapten een paar officieren uit en die lopen zo rond te kijken op de straat. En even later stappen ze erin en rijden ze weg. En een uurtje later komt iemand van de gemeente om bij verschillende adressen aanbellen dat ze zondagochtend 12 uur uit huis moeten zijn. En alles laten staan. En toen op dat moment hebben mijn ouders gezegd tegen de buren verderop, mijn oom Wim en tante Nelly maar zo te zeggen, kom bij ons. Die zijn dus beneden komen wonen bij ons en wij zijn naar boven gegaan.
En?
Maar die avond hebben heel
veel mensen... Waarom deden ze dat dan?
Om te voorkomen dat ze eruit moest of niet?
Nee, ze hadden geen woning.
Wim, die had...
Dat dus huis van hun werd...
moest eruit zijn alle dag en alles laten staan.
Waarom zij wel, doen? Maar uw vader en moeder niet. Jullie hoefden er niet uit.
Waarom niet? Dat huis was over de brandpoort gebouwd. Die had dus grotere kamers boven.
Oh, wacht even.
In plaats van twee kabinetten hadden ze vier grote kamers boven.
Ja, en daardoor kwam dat echtpaar bij jullie inwonen.
Ja. Ja. En die beneden en wij boven. Maar toen zijn heel veel mensen zaterdagavond als een gek aan het sjouwen geweest. Want ze halen over de spullen vandaan. Hè?
De waardevolle dingen.
En werden op zondags opgeslagen.
Ja, om te voorkomen dat het...
daar kwamen dus Duitse soldaten wonen in die huizen. En dat waren allemaal dus oudere soldaten. Ik denk dat er 40, 50 dat waren.
Weet u nog ongeveer hoe oud u was toen u dat zag?
Nou, toen was ik in 1944.
Was 44, oké, ja.
En wij hebben dus de hele hongerwinter tot aan de bevrijding geleefd met Duitse soldaten in de straat. Want die werkten in de garage.
In de garage, in de Ford garage?
In de Ford garage, in de garage erachter. En voor de reparatie van de Duitse wagens.
Was er contact met die Duitse soldaten?
Er werd wel gegroet. En ik weet nog dat mijn buurjongetje, een klein jongetje, naast ons. Er had zo'n klein kort soldaatje was erbij. Als lang, lekker lief klein moffie. En zijn moeder had toch binnen gehad. Mijn vader is ook Duitser, zei dat jongetje. Want die had dat uniform van zijn vader, de reservekapitein in de kast zien hangen.
Oh, kijk, ja.
Ja, die vader had een kolenbedrijf aan de Oude Heergracht, dat was Anes, kolenboer Anes. En het verhaal gaat dat toen in de mobilisatie liep hij dus voor de troep, hè, met getrokken sabel en de soldaten liepen erachter, die zongen dan. Hoe heet dat liedje ook weer? Binnenmin heeft een hart van prikkeldraad, een bekende liedje. Dat was ook een liedje. Voorop loopt de kapitein, Kika, kapitein. Maar wat wel in het geval was, een van die jongens die in die troep liep, kwam uit Leiden. En wat zongen die soldaten? Voorop loopt de kolenboer, Kika, kolenboer. Ja, en hij kon niks zeggen natuurlijk.
Nee. Ach, ja.
Het is mij niet helder. Is dat nou, wat voor troepen waren dat dan?
De Nederlandse soldaten.
Oh, dat was in de mobilisatietijd van voor 1940. Ja.
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 Oké. Okay. Daarom zei het jongetje, ja. Mijn vader is ook Duitser.
Ja.
Ja, zag uniform. Ja. En daar uniform, dat waren dus Duitsers.
Ja, ja. Ja. Helder.
Lekker dik klein moffie. Ja.
de bevrijding, nog even snel, als afronding van de Tweede Wereldoorlog, met het oog op de tijd.
Het gekke is dat die Duitsers, die hoorden eerder dat Duitsland gecapituleerd had, dan wij. Wij werden, want het was onze nieuwsvoorziening, mijn vader heeft de radio naar huis gehaald op een bepaald moment. Ja, dat wil zeggen, in een doos met op tabaksblaren. Want de andere collega aan de Volkstuin die ging tabaksblaren drogen.
In die zolder van de Nieuwsteeg. Ja. Ja.
Want hij moest dit doen, want beneden zat de landwacht.
Oh.
Jan Hagel.
Ja.
Om naar de Radio Oranje te luisteren. Alleen, de Duitsers stoorden dat natuurlijk heel erg. Hè. Dus op een bepaald moment was daar niks meer van te maken. Dan had je verder, had je dus de ondergrondse pers. Dat waren die gestenselde blaadjes die in huis bepaalde mensen kregen, waar ook nieuws in stond. Dat was natuurlijk nieuws van de andere kant, ook niet helemaal correct. Maar die Duitse soldaten wisten dus, die luisterden naar Radio Oranje.
Oh ja?
Ja, die wisten dat heel eerder. Die wisten dus 4 mei al dat Duitsland had gecapituleerd.
Ah.
5 mei wisten wij het ook. Het eerste wat ik daar op die dag zie, dat is een man met een handkar door onze straat die pamfletten uitdeelt. Op oranje papier met aan de ene kant portret van de koningin. Koningin van voor de oorlog.
Ja, precies, geen verse foto.
En dan nog een tekst van Nederland herleeft, bevrijd enzovoort enzovoort. En wij hebben ons aangekleed en we zijn de stad ingegaan, naar de Breestraat. Want daar was het heel druk.
Ja, feest weer.
En het enige wat mij dus opvalt, kijk, ik heb nog een foto van die drukte op de Breestraat. Daar zie ik mijn neef staan op die foto. Dat heb ik ook pas later gehoord. Het enige wat opvalt is een man die een heel oranje pak aan had.
Oké.
En de vlaggen werden uitgestoken, die kwamen nu uit de...
Van zolders.
Van de zolders gehaald, want de vlaggenstok, hè, want vroeger had je dus in je huis had een houder voor de vlaggenstok. En maar wacht op die Canadezen, die kwamen niet. 5 mei was er geen Canadezen te zien, ja, de BS was er. En ook onze benedenbuurman, die dus bij ons woonde, die ook Wim, die bleek ineens bij de BS te zitten en liep met een blauwe overal en een blauwe helm op. Nooit geweten.
Oh. Dat was in de oorlog voorbereid, was dat, hè? Ja.
En de Duitsers waren er ook gewoon nog. Het heeft nog dagen geduurd van die Duitsers weg waren.
Ja.
En pas op 8 mei kwamen de Canadezen. Ik heb dan weer aan de Hoge Dijk gestaan en ik heb ze binnen zien komen, de Canadezen. En het meeste wat ik toen al bijzonder vond, dat waren die vrachtwagens. Die hadden die ingedeukte neuzen. De Duitse vrachtwagen, normaal was altijd de neus zo.
Ja, een lange motorkap.
Maar die hadden een ingedeukte. En er had bovendien, naast de bestuurder, was er een ring uitgespaard. Er kon er een soldaat in
staan. Door het dak, ja.
Dat vond ik zo bijzonder. En dan de jeeps natuurlijk. Mm. En de Brenken Carriers.
Ja. Ja.
Ik hoop altijd nog eens een model van een Brenken Carrier te vinden. Die bestaan namelijk niet. Die zagen we ook voor het eerst.
Ja.
En aan het eind van de middag ben ik in elkaar gezakt.
Ach.
Mijn vader heeft me naar huis gedragen. Ja, je was dus ondervoed.
Ja.
Oh.
Je viel flauw waarschijnlijk of zo.
Ja, dat was waarschijnlijk.
Ja, op straat.
Ik ben wel geweest. Later, een paar weken later, hebben de Canadezen op het Schuttersveld een demonstratie gegeven.
Ja.
Met geschut, met tanks. Ook die tanks die dus ervoor zorgden om mijnen te ontdekken.
Precies, met zo'n grote rol aan de voorkant.
Aan de voorkant zo. Ja. En er stonden achter het hek zo de afzettingen. En er stonden allemaal de BS, die hielden dus de
mensen in de
en
op afstand.
Voor mij stond dus de man van NSKK. In de vorm van de BS.
Ja, die had hij een andere rol gekregen.
Ja.
Ja, dat kon makkelijk.
Ja, zo snel ging dat.
En werd daar niet naar, hoe werd daarop gereageerd? Mensen wisten dat toch, dat die man eigenlijk ook voor het Duitse leger had gewerkt.
Verhaal daarachter kwamen, weet ik niet. Nee. Zoals bij mijn tante de Canadezen binnen zaten.
Ja.
Maar ik heb ook gezien dat NSB'ers werd opgebracht. Ja. Die kwamen langs over de Hoge Dijk. Die werden ook weer in de HBS opgesloten tijdelijk. En uiteindelijk zijn ze opgesloten in de Doelenkazerne. De Doelenkazerne, dat is het terrein waar de faculteit...
Nu, hè? Ja, precies. Doelensteeg door. Ja.
Ja, het Paterstraatje.
Ja.
Het Paterstraatje met houten bruggetje.
Ja.
Wat afgebroken was in de oorlog. En de brug van de Kraai, houten brug van de Kraaienstraat, naar de Sinus ook afgebroken. Want dat was allemaal... Want die Engelsen zouden dan niet meer over de singel kunnen komen. En overal aan...
Ter verdediging van de stad.
En overal in de, aan de singel in de tuinen waren schuttersputten gegraven. Voor even die eenmansputten.
Ja.
Dat was om de stad te verdedigen tegen de geallieerden natuurlijk. Oftewel, zoals de Duitsers zijn, de Anglo-Amerikanen. Zo noemden ze dat. En... waar was ik nu?
We waren bij de bevrijding, de Canadezen. Oranje pap heeft u ook nog in het voorgesprek gezegd.
Ja, de Canadezen hebben gezien daar, ja. Oh, de NSB'ers werden opgepakt.
Juist, geïnterneerd in de HBS.
Ja, want op de hoek van onze straat,
ja.
Dat woonde ook een NSB'er, dat wisten we. Alleen wij speelden dus niet met dat dochtertje.
Nee.
Dat is natuurlijk heel triest,
ja.
Achteraf. Die is ook opgepakt. En,
is die ook met vrouw en al en gezin geïnterneerd?
Dat weet ik niet. Hij dus echt
wel. Hij wel, ja.
Ook is het zo dat na de oorlog kwamen de hulpgoederen. Hè? Niet alleen eten, hè? Die grote blikken met allemaal levensmiddelen erin. Maar ook kleding uit Amerika en Canada. Want en die kleding werd dus verzameld in wat het Brokkenhuis heet. Het Brokkenhuis zit op de Middelweg, naast later, waar ook Brussé zit, de zadelmakerij. Die zadelmakerij is er nog, maar dat was het stichting Het Brokkenhuis. Daar kwamen die goederen en mijn vader werd dus vanuit, dus hij is vaak gedetacheerd geweest, vanuit de Armenraad bij bepaalde acties om daar toezicht te houden. Dat was van de HARC, de Hulpactie Rode Kruis.
Ja, want hij moest, uw vader moest natuurlijk garanderen, uitzoeken welke gezinnen het hardste nodig hadden. Ja.
En door wie werd dat allemaal uitgezocht? Dat werd door de NSB'ers gedaan. Want die zaten dus gevangen in Doelenkazerne. Dat was eerst de kazerne geweest van het Nederlandse leger. Mm-hmm. De veldartillerie zat daar. Later dus de Duitsers. Die hadden dus op de hoek van de singel een wachttoren gemaakt. En die NSB'ers, een groep van die NSB'ers, werden dus onder begeleiding van de BS'ers afgemarcheerd naar het Brokkenhuis om te helpen bij het sorteren van die kleding.
Okay.
Daar heb ik dus ook een NSB'er leren kennen, want die kwam dus uit Oegstgeest, dat was een garagehouder. En die heeft voor mij zo groot die wachttoren nagemaakt. In hout, die heb ik gekregen van hem.
Oké. Okay. Ja.
Bijzonder.
Dat is dus ook weer zoiets.
Die hij daar in internering had gemaakt.
Ja.
Bijzonder.
Ja. Na de oorlog ontstaat er. Is de schaarste. Ja.
Oh. Nee, wat ook belangrijk is. Waar wij behoefte aan hadden, was aan nieuws. We waren dus in wezen. We hadden het verkeerde nieuws gehad. En we hadden dus. Wilde weten, wat is er gebeurd? Hoe was het? Er waren nog geen kranten. Dus de Leids Dagblad mocht niet verschijnen. Er waren al heel veel kranten zijn er dus, die dus wel zijn blijven verschijnen. Hebben een tijdje verschijningsverbod gehad. De Telegraaf is daar ook een voorbeeld van. Hoe kwam je aan nieuws? Dat was door muurkranten. Je had dus aanplakborden. Bij ons aan Eindselstraat had je ook een aanplakbord. En die had toch van die zuilen. Er kwamen steeds nieuws muurkranten uit. Dat waren eigenlijk grote kranten, grote. Ik heb hier één liggen. Zal ik laten zien. Met alleen foto's. Met onderschriften. En elke week werd er een ander opgehangen. Daar heb ik voor het eerst gezien de bevrijding van Dachau.
Ah.
Dus die hopen lichamen en die uitgemergelde mensen. Zo heb ik die leren zien.
Ja.
En het tweede was, een van de eerste kranten die verscheen was de Kroniek. Die verscheen in het gebouwtje waar nu Nieuw-China zit, op de hoek van het Steensvuur en de Breestraat.
Oh, ja.
Dat werd aangeplakt, dus de mensen stonden daar te lezen. Je ging naar de krant staan lezen.
Buiten, met je jas aan.
Ja.
Er was nog iets, je had het tijdschrift Kijk. En Kijk, dat was een tijdschrift ook weer van de Amerikanen, waarin in Nederlands nieuws werd gegeven over wat er was gebeurd, maar ook over de strijd, nog steeds, tegen Japan natuurlijk.
Ja.
En die kon je in Leiden kopen vanaf pakweg nummer 12. Waarom? in 1944 was een deel van het zuiden al bevrijd. Daar is dat tijdschrift gaan verschijnen.
Aha.
Dus toen wij dat tijdschrift te zien kwamen, kreeg, was het al bij
bijna
nummer 14.
Ja. Ja.
Alleen onze melkboer, die had kans gezien om de vroege nummers te pakken te krijgen.
Wie was die melkboer?
Dat weet ik niet meer.
Oh, jammer.
Kijk, een melkboer en een bakker, die hadden geen niet een bepaalde wijk, die hadden over hun klanten.
Ja.
Die liepen dus door de hele stad.
Vaak uit geloofs...
bijvoorbeeld, de bakker Paats.
Ja.
Hè, die ging met zijn kaartje door de hele stad heen.
Ja.
Hier een broodje, daar een broodje. Ja.
Nou, maar ik vraag het omdat wij nu pas weten hoeveel melkboeren er in de stad Leiden waren. Daarom was ik benieuwd van...
Ja, dat was heel normaal dat je als je in de straat rustig 3-4 melkboeren zag.
Ja.
3-4 groenteboeren.
Ja, okay,
zoveel bakkers.
Ja, ja.
Voor één broodje, een half broodje. En dan ging het naar de volgende toe. Ik ben met de melkboer een keer meegelopen. Gewoon, als je dat vond ik leuk in.
Ja.
Maar zijn laatste klant zat ergens in Leiden dorp.
Ja.
Maar goed, die had op de een of andere manier aan die vroege...
Die had het blad, kijk.
En dan verder had mijn de buurman, dus ook Willem, die weer terug was in zijn huis... Die was lid van onze vloot. Dan mocht ik de tijdschriften onze vloot lenen. Dus ik heb stapels tijdschriften. En toen kon je alles lenen over de marine van voor de oorlog en in de oorlog. Daar wist ik heel veel van.
Ja.
Leuk
zo
hoor. Ja.
Dan was dus behoefte aan nieuws. Men wilde weten.
En
toen kon je ook heel veel boeken verschenen daar toen.
Precies, want er was heel wat in te halen.
Heel wat in te halen.
Pas.
De bevrijding. Ik denk dat we er een... Dat ze een overstap maken naar de naoorlogsperiode. Ook een periode die gekenmerkt wordt door veel schaarste. U had het over ruilbeurzen in het voorgesprek.
Ja, die rezen ook als paddenstoelen uit de grond. Daar bracht men spullen die men kwijt wilde. En andere mensen konden weer spullen daar kopen. Die zijn ook al lang verdwenen natuurlijk.
Ja, leuk. Uw schooltijd, misschien dat ook wel leuk is om nog wat... welke scholen ging u? En u had ook een bijbaantje in de krantenwijk.
Ja, dat is wel later.
Dat is later.
Nee, ik ben op lagere school, was gewoon de Hoogvalse Kerkgracht. En laat even zien. Ik ging in 1941 naar school en dat is een foto toen ik in de tweede klas zat. Is de hele...
Prachtig. Foto. Ja, heerlijke foto. Ja.
Voor de Lutherse Kerk opgesteld.
Ja. Ik zie het op dat pleintje.
Er waren ook twee jongens in onze klas. Die waren lid van de jeugdstorm.
Ja, van de NSB.
Van de NSB.
Ja.
En daar hield je rekening mee. Dat wist je.
Mm-hmm. In welk opzicht? Oh ja.
Ja.
Moet je nagaan. Ja. Op die leeftijd,
ja.
Hè?
Ja.
Ook een belasting, lijkt mij. Ja.
En na de lagere school?
Toen de...
Misschien ging de school wel dicht aan het einde van de oorlog, waarschijnlijk.
Ja, dat kan je maar ook zien.
Het
laatste oorlogsjaar is die dicht geweest. En we hebben eerst nog even tijdelijk in een andere school gezeten. Aan de Lusthoflaan. Nee, de Stadhouderslaan, waar nu de Islamitische school in zit. Waar straks de Haanstaal weer in gaat. En dat was de school van Bakerma, zo heet dat dan. Ik zat op de school van Meijer en hij zat op de school van Bakerma. En daar gingen wij 's ochtends naar school en zij naar 's middags. En dan een week draaide dat om. Maar toen was dat ook afgelopen en toen was er überhaupt geen school meer. Toen ben ik alleen op school geweest voor het eten te halen. En dus eten.
Juist,
middag, ja.
En bij de bevrijding, toen gingen we weer naar school?
Ja, gewoon weer naar school en toen hielden we dezelfde onderwijzer. Die we dus al hadden in de ene klas, die ging dan mee naar de andere klas. En dat vonden we heel prettig, want er waren nog wat onderwijzers die vonden vreselijke mensen. En daar kan ik heel verhalen over houden met mijn neef, die dus een generatie eerder had gezien, die zei allemaal tuig.
Allemaal tuig? En wat bedoel, waarom zei hij dat?
Hekel aan die onderwijzers. En dat waren dus, dat had ik ook trouwens, maar goed. Laatste klas en toen was het wat ga je doen. Nou, de leerlingen bestonden voornamelijk dus uit middenstand en lagere ambtenaren.
Mm-hmm.
Allemaal van de goed protestants, dus gereformeerde grondslag. Dus christelijk gereformeerd, ook wel hervormd. Ook mensen die niks waren, want die woonden in de buurt, dat was makkelijk. Mm-hmm. School om de hoek.
Ja.
En dat waren dus allemaal zonen van kruideniers, bakkers, slagers, groenteboeren.
Ja, geen arbeiders.
Meestal toch lager ambtenaren, ook echt middenstand. De kleine luiden. Maar er zaten enkele hoger. Er zat een zoontje van de professor, dat was van Brammetje Dreeuwis. En er zat bijvoorbeeld de dochter van Stekentee, dat was de directeur van de Bergstichting. Oh, en die ging naar het gymnasium. De anderen gingen dus naar de Mule of naar de ABS of de Ambachtsschool.
En waar ging u heen?
Ik naar de ABS. Het gymnasium lag aan het eind van de straat. Maar dat was een neutraal, openbaar. Het was niet christelijk. Nee. Dus ik moest naar de christelijke ABS aan de andere kant van de stad, aan de Krakenstraat. Wat nu Visser het hoofd is.
Jongens, ABS.
Nee, dat waren de katholieken. Die zat de Moerhaven aan. De Marienpoel zat, was de katholieke ABS voor jongens. Met Pater Geurts aan het hoofd. En daarachter lag de Voltenstraat, de Krakenstraat, de christelijke ABS. En dat was een vrij kleine school, 300 leerlingen. En daar moest je een toelatingsexamen voor doen. En ik weet nog goed herinneren dat ik ging naartoe, een toelatingsexamen. Je had je voorbereid op toelatingsexamen, want je had dus een boekje speciaal met de examenopgave van de vorige jaren. En alleen in 1945, die jongens en meisjes hebben natuurlijk geen eindexamen gedaan. Ze kregen zo hun
diploma. Ja.
Diploma. En ik ging naartoe met de tram. Stapte uit bij de Moerhavenlaan. En ik loop daar dus de Marienpoelstraat in. Zie ik allemaal jongens staan. Ik denk, oh ja, ik ben toch voor het toelatingsexamen. Ik ken niemand hier. En wat vreemd, er komt een pater naar buiten. Ik denk, waar zit ik dan? Helemaal verkeerd.
Ah. Verkeerde school.
Verkeerde school. Volgende straat. Ik rennen. Ik was net op tijd binnen voor dat toelatingsexamen.
Gelukkig.
Dus dat heb ik gehaald, dat toen dan samen. En daar heb ik op school gezeten.
Goede herinneringen aan die schooltijd?
Ja en nee. Ja, in die zin dat, ja, wat was ik nou eigenlijk? Zo'n verlegen jongetje. Er zat wel een meisje in de klas, maar daar had je natuurlijk niks mee. Maar ook bepaald geen schoonheden. Dat waren wij trouwens ook niet. Als je die schoolfoto ziet van ons, in korte broek, en ja, het is vreselijk. Maar in het eerste jaar, ik heb niet het idee dat ik echt veel heb opgestoken. We hadden een leraar Frans, die was erg muzikaal, die lieten we heel veel vertellen over componisten. En aan het eind van het uur, als de bel ging, zei we moeten nog Frans gaan doen. Dus daar heb ik niet veel geleerd. Ik weet nog wel bij de Engelse de mis, wat de eerste zin was die ik heb moeten leren. Our house is built of brick and brand sandstone. En die heeft de Invisible Man van Herbert George Wells voor ons verteld. Nou goed. We hadden godsdienstles. Dat was altijd een dominee. Ik heb het eerste jaar heel goed godsdienst gehad van dominee Kelder. Dat was een hervormd predikant. En die begon moest een dictaat maken. Die begon over palimpsesten en over de codices enzovoort enzovoort. Nou, daar heb ik heel veel van geleerd. De andere jaren waren dominees die zeiden van, heb je nog niet een proefwerk hierna? Dan gaan we wat voor jezelf doen. Mm-hmm. Ik tot mijn schande moet bekennen dat ik ook in het derde jaar van de godsdienst elk rapport een 10 had. Nou, daar moet je niet mee aankomen natuurlijk, daar word je niet populair mee.
Heilig boontje.
Wat ga je dan later doen? Ja, studeren, want je ging naar de HBS voor een kantoorbaan. En verder studeren kon je dus alleen maar medicijnen of wezen natuurkunde, scheikunde. Daar had je HBS B voor nodig. Maar dat zag ik niet zitten. Ik zou dan geschiedenis gaan studeren, daar was ik goed in. En maar daar heb je Latijn en Grieks voor nodig. Nou, halverwege in de derde klas werd de HBS werd ineens een lyceum.
Okay.
Wat ga je dan doen? Ga je dan naar de eerste klas weer terug? Ja, dat is geen optie. Wat dan? Nou, dan moet je de B-kant volgen, want dan hoef je bij het staatsexamen geen wiskunde meer te doen. Want voor het staatsexamen gymnasium staat ook wiskunde in. Niet alleen Latijn en Grieks. Nou, dat is een ramp geweest. Als je totaal geen niks hebt met B-vakken, dan...
had u het zwaar.
Dan is het... Ja. En ik begon ook weer te lezen. Toen begon ik literatuur te lezen. Ik had een leraar, die zette ons op de weg op de vierde klas. Dan begon ik ook opstellen te schrijven. Ik weet nog goed de eerste opstel dat ik heb geschreven. Dan ging hij een opstel bespreken en toen zei hij van dat is niks. Dat is een 4 en dat is een 3 en dat is wel een 1 voor de moeite. En toen kwam mijn opstel en zat allemaal kreeg een 8 hoor. Hij vond dat zo geweldig.
Waarover ging dat opstel?
Je kreeg altijd een lijstje met titels.
Oh, okay.
En dan mocht je uitzoeken. En ik had genoten, de deur stond op een kier. Dus ik had een verhaal geschreven over een huis aan Drapenburg. Waar ik naar binnen ging van via de achtertuin. Waar dus een moord was gepleegd.
En spannend.
Een heel spannend verhaal, ja. En toen heb ik dus, hij zag mij wel zitten en... ik ging toen lezen. Toen las ik voor het eerst, want deed ik toen nog klassikaal. Ging met de middeleeuwen, Karel Elegast, de Vierheemskinderen, Beatrijs, noem maar op. En Hoofdvondel, dat werd gelezen in het oorspronkelijke.
Zo, pittig.
Geen gezeur. Maar ik zat in die bloemmeesing, al verder te kijken, las ik een gedicht van, voor het eerst een gedicht van Nijhoff. Daar was helemaal weg van. Dus die ging andere dingen lezen. Dus ik ging literatuur lezen. En enerzijds had ik de openbare bibliotheek Reumers. Uit school ging ik bij Reumers langs naar de tijdschriftenzaal. Daar lagen literaire tijdschriften, als Podium, Gart Sivik, Dietse Wander, Welvoort, de Vlaamse Gids, de Gids. En later dus ook Maatstaf. Ik mocht voor mijn vader op Maatstaf bij abonneren.
En
wat voor type blad was dat?
Het bestaat nog steeds. Het is een literaire tijdschrift.
Oké. Okay.
Oh. Nog gesticht door Martin de Snijhoff.
Oké. Okay.
Nou, oké.
Okay. Ja. En ze hadden dus ze hadden altijd gedichten. Er stonden allemaal de boekjes van de Windroosreeks in. De eerste bundeltjes van Hanlo, Vinkenoog, Remco Kampert. Die verstonding, van Hermans, Reven, Mulis, Hugo Claus, en Bruid in de Morgen, dat toneelstuk wat heel goed gevaard heeft, of met Siers. En dat zat ik thuis te lezen, aan mijn bureau, boven het algebraboek.
Ja, want het algebra, dat was natuurlijk wel een...
Of de stereometrie, of de beschrijvende meetkunde, kwam de moeder de trap op.
En dan werd het boek omgeruimd.
Dan ging dat algebra boek erbovenop. En daarna ging ik weer verder met de tranen der acacia's. Ja. Maar dat betekende wel dat ik 's ochtends vroeg mijn huiswerk moest doen. Dus om 5 uur 's nachts, 's ochtends, knipte ik het lichtje aan. En dan ging ik als een razende mijn huiswerk maken en leren.
Begonnen we gelijk aan de algebra als ontbijt.
Ja, en leren zodanig dat je voldoende had om als je een beurt kreeg antwoord te kunnen geven. Of om je proefwerk te maken. Want ik zag de pagina's voor me.
Ja.
Ik kon dus, als ik een vraag had, zag de pagina, ik zag de tekst in mijn gedachten.
Oh, wat goed. Ja.
Ik begon toen, was 16, begon ik ook gedichten te schrijven. Ik weet nog precies, 1 regel uit het eerste gedicht, heb ik niet meer. Maar toen begon ik gedichten te schrijven en verhalen te schrijven. En dat werd bekend in de klas. Ja, maar dan kreeg je aanzien.
Ja.
Er waren de andere jongens die gingen dat ook schrijven. En er waren meisjes die wilden bij jou op bezoek komen, want die wilden jouw gedichten horen. Je was ineens iemand. En toen heb ik ook, kregen we voor het eerst, want het was natuurlijk een christelijke school, voor het eerst kregen we dus mochten we in de vijfde klas, of vierde vijfde klas, mochten we een culturele avond organiseren. Dan kwam en toen heb ik daar een sketch voor geschreven.
Oh, wat leuk.
Dat was absurdistisch, want ik las van Beckett, de toneelstukken en Sartre las. Ik had Sartre op mijn eindlijst staan in het Fort Frans.
Zo.
En dat stuk is opgevoerd. ik maakte daar affiches ervoor. Die hing ik op in de gangen daar, maar die werden afgehaald. Daar had ik toestemmen van moeten vragen.
Oh, ja.
Maar dat stuk komt er. En de andere dag komen de leraar naar me toe, wat ik ermee bedoeld had, want het was een experimenteel stuk.
Ach.
Dat was, je was ineens was je daar.
Ja,
was je
ja.
zichtbaar.
Ja. Ja.
En dan kwam je ineens uit de grijze massa kwam je omhoog.
Maar hoe ging u daar zelf mee om? Kon u dat handelen?
Ja, dat vond ik. Je ging de schoolkrant schrijven. He, dat, je werd geaccepteerd. Je was apart. Je was bijzonder. Ja, dat vond je ook. En daarom heb ik dus, wat dat betreft, de laatste paar schooljaren met heel
veel fijn gehad.
Ja, dat maakte het leuk.
Alleen het
eindexamen was een drama.
Oh.
Ja?
Alleen, ik heb wel het beste opstel geschreven.
Oh.
Want wat had de leraar gezegd? Jongens, ik heb veel zwakke broeders. Het is 1954 eindexamen. 1953 het herdenking van Van Gogh gehad, 100 jaar. Plesman. Kom een boekje over Van Gogh maar lezen. Gegarandeerd zit er iets over. En gegarandeerd, het was ook zo. Het eindexamen, de titels worden uitgereikt voor het opstel. En. Van Gogh zat erbij. En gaan schrijven. Van Gogh werd
geboren. Oh, dan moest je ter plekke op het eindexamen een opstel schrijven over Van Gogh. Ja.
Nee, niet over Van Gogh, dan kon je kiezen. Maar heel veel van de leerlingen, die dus niet zo goed waren op opstel schrijven, die hadden dus boekjes gekocht over Van Gogh en over Van Gogh gelezen.
Oh, en
die
in te lezen.
Opgeschreven. En dan schreef dat gewoon op.
Ja.
Ik heb dus eerst een kwartiertje gewoon zitten nadenken daar. Aan mijn bankje. En ik ga helemaal niet schrijven. En toen begon ik te schrijven. En toen heb ik dus geschreven uit de visie alsof ik een tijdgenoot was van Gogh. Ik had gesprekken met Van Gogh. Dus als je dus goed zijn wil, dan moet je apart zijn.
Ja.
Als iedereen hetzelfde opstel schrijft van Van Gogh, van hij wordt geboren, dan.
Ja.
Goed.
Boeit niet.
Later heb ik gehoord dat zowel van de A als de B-afdeling ik de beste opstel heb geschreven.
Ah, oh, wat leuk.
Top.
Ja. Goed hoor.
En u ging van school? En u haalde dus wel uw examen?
Ja, dit vertel ik.
Ja?
Scheikunde, schriftelijk had ik een 2.
Dat is niet zo best.
Toen kreeg ik een mondeling. En ik zie nog die scheikunde leraar handen wrijvend uit het lokaal komen. Want je had dan een gecommitteerde erbij.
Ja.
Een 10. 10 plus 2 is 6. Voldoende.
Nou, dat is...
Alleen,
maar hoe kwam dat dan het mondeling dan zo goed is gegaan?
Dat is het praten van die scheikunde leraar geweest.
Oh, die...
Biologieleraar heeft me onvoldoende gegeven. Maar die had één biologieleraar. Die had het erg met de meisjes.
Oh.
Maar met mij niet.
Nee.
Dus als je van de eerste tot de vijfde klas dezelfde biologieleraar hebt die de pik op je heeft.
Maak je dat niet meer goed.
Nee.
Dan die man had makkelijk maar voldoende kunnen geven. Maar uit het geheel is toch dat ik een slaag. En een maand later zat ik in dienst.
Een maand later?
Juni, juli, kreeg jij het examen. En dan in de 5 augustus zat ik in dienst.
En toen zat u ergens ver weg waarschijnlijk?
Ossendrecht
in Brabant.
Ja, het zuiden van Brabant.
Ja, dat is, tegen de Belgische grens. Ja,
je ging van Ossendrecht naar Put. En dan was de grens. Bij Put.
Ja.
Maar hoe vond u dat? Van huis zo ver weg? Want u woonde gewoon nog thuis en u was streng gezin, zeg maar.
Wat had je voor idee? Niks?
Nee.
Het was, kijk, omdat ik dus voor staatsexamen gymnasium kreeg je geen uitstel.
Nee.
Dus de enige manier om dat te bekorten, die periode, is vervroegd in dienst. Dus er is een verzoekschrift ingediend vervroegd in dienst. Dus ik was nog 18, ging de dienst in. Dat was waar ik aankwam. Ik weet nog goed, je ging met je koffie, je burger, je tasje ging en stond. Ik zie me nog zo aankomen voor het opstel van de poort. Het was een kamp waar 5000 man zaten.
Ja.
Zo.
Ja.
En staande met de jongens, dan komt er een officier. Die zegt, het eerste wat hij zegt, vanaf heden staan jullie onder de krijgstucht. Maar ik kwam dus wel in een batterij, zo heette dat, een batterij. En van allemaal jongens die dus middelbare school hadden of hadden gestudeerd. En de officier, de onderofficier wisten dat ook. Die waren ook over voorgelicht. Hè? Van, denk om die jongens weten allemaal meer dan jullie. En ik zat er, ik ben altijd de jongste geweest. Op die kamer waar ik zat, was de jongste en de oudste was 26.
Zo.
Er waren jongens bij die waren getrouwd, die hadden kinderen, die hadden op de eerste studie afgemaakt.
Hoe lang bent u in dienst geweest? Hoeveel?
18 maanden.
18 maanden?
Ja, dat wil zeggen, de bedoeling was dat die jongens van die batterij naar de SRO gingen, school voor reserveofficieren in Bussum. Daar zat ik niet bij.
Had u dat gewild?
Mijn vader wilde dat graag. Mijn vader was toch iemand die wilde dat ik dus het beter deed, meer stapje hoger in de maatschappij.
Ja.
Ja.
En zat er niet bij. En wat was de andere optie, was dat je naar, zoals ze dat noemden, een SPEC-batterij ging. Dat is een specialistenbatterij voor radar, radiotelefonist. Mm-hmm. Dus ik, na het verlof, kwam ik weer gewoon terug bij dezelfde batterij. Ja, wat nu? Ja, gaan we wat doen. Ga de fourier maar helpen. Ga ook meer op de administratie zitten. Nou, toen, ja, ik zat erbij hoor. Na weer zoveel weken en maanden. Ik dus naar de SRO in Bussum.
SRO?
Ja, die reserve.
Daar ontmoette ik mijn kameraadjes weer van de, waarmee ik in de
precies
kamer
gezeten. Ja.
Dat scheelde weer daar bij de, bij de kennismakingstijd daar,
ja.
Ontgroening,
ja. Nog actueel, maar u bent er zonder schade doorheen gekomen?
Nou, na 3 dagen was ik weer weg. Moest ik weer terug naar Opstandrecht, want ik stond niet op de lijst. Hm. Dus in Opstandrecht weer terug daar. Ik weer daar een, zat, hebben, wat heb ik toen gedaan? Toen hebben we bij de, achter de officiers het hotel, zijn we een vijver gaan graven. Anders zoek soort jongens.
Dat soort wel onze weg, ja.
Nou, toen na die 2 maanden zeggen, nou ga toch maar even een spekbatterij doen, ben ik toch opgeleid tot radiotelefonist. En als zodanig ben ik dus bij de parate afdeling gekomen.
Ja.
Dat was in De Lier.
In De Lier, in het Westland.
Scheffenkamp.
Ja.
Dat was een kamp van de luchtmacht, want die hadden daar een radarcentrum. En wij waren ter bescherming van... Want er was een, wij zaten bij de luchtmacht, hè? Bij de
luchtverdediging.
Ja, dat heette toen de...
Luchtdoelartillerie misschien.
Ja, luchtdoelartillerie, ja. Ik zat bij de 929e afdeling Lichte Luwa. En ik hoorde zelf bij het regiment Korwerderzand.
Oh ja, ja.
En nou goed, ik zat als radiotelefonist. En na een paar weken dat als zodanig dienst hebben gedaan, ben bovendien... expert in vliegtuigherkenning.
Zo.
Ja, niet onbelangrijk in die dagen in die van Koude Oorlog.
Want ik kon aan de geluid of aan de stip kon ik een vliegtuig herkennen. Oh. Ik had een immense verzameling vliegtuigplaatjes.
Ja.
En die wilden ze ook wel hebben. Enfin, ik word binnengeroepen bij de afdeling personeelszaken. En of ik kon typen. Ja, met 2 vingers, weet je wel. Ja. Nou, ze hadden gezien dat ik HBS had. Of daar wilde komen.
Oh, okay.
Maar wel zo dat ik dus dan elke week naar huis mocht. Dus niet 1 keer de 4 dagen, maar elke week.
Vanuit De Lier.
Dus van zaterdagmiddag 1 tot maandagochtend eerste reisgelegenheid.
Dat je met de bus daar naartoe kom. Ja.
Ja. Ja. En dan mocht ik ook mijn gewone pak aan, hoefde ik geen werkpak aan. En dan was het 's ochtends naar de appel was het afzwaaien. Want mijn chef was... Theo van Boven, later hoogleraar volgerecht geworden. Mijn andere chef was Han Lammers.
Van die commissaris van de Koningin geworden is.
Ja, die landdrost is geworden. Eerst wethouder en...
Ik ga even terug nog, want de diensttijd is wel voor je persoonlijk goed, maar voor de Leidse geschiedenis natuurlijk iets minder interessant, want dat gebeurt niet in Leiden. Ik heb 2 dingen die ik eigenlijk nog even wil noemen in uw Leiden-tijd. U heeft langs de kant gestaan bij heeft Churchill binnen zien komen?
Ja, dat was toen hij zijn eredoctoraat kreeg.
Kunt u daar nog iets over zeggen?
Ja, ik stond op de Korverstraat. Zo'n beetje de hoogte van het oude leven. Dan voorbij, komt hij met de auto voorbij, staat hij met zijn sigaar en zijn...
En zijn V-teken maakt met zijn vingers. Oh, leuk. Ja.
En hij is geïnterviewd toen door Gerard Goudeljan.
Zeg mij niet.
Gerard Goudeljan is een bekende Leidse student uit die tijd... die al in de oorlog dus publiceerde en een neefje van hem, Buck Goudeljan,
ja?
Toch een Leidse figuur, die onder andere een boek heeft geschreven over Leiden door de Tweede Wereldoorlog en een boek over Gerard Kastein geschreven. Die heeft ook een boek geschreven over Gerard Goudrian.
Huh? Okay.
Dat was in Leiden een bekende student.
Okay.
In die zin, die kocht zijn wandelstokken, überhaupt elke student, kocht zijn wandelstokken bij in de Vrouwensteeg bij de antiquaire daar. Die antiquaire die later dus is gaan zitten in het huis van Gerard Douw op het Kort Rapenburg.
Okay. Ja.
En die kocht daar zijn wandelstokken. En als hij een beetje te veel, die woonde dus echt in Boerhaveland uit op kamers, was hij te veel gedronken had, gaat het verhaal, kwam hij uit de sociëteit. En heel simpel, dan zette hij zijn stok in de rails van de tram en liep hij zo. maar na een bepaalde tijd reed er geen tram, dus hij kwam in de remise terecht.
Dat is een mooie komische anekdote. En dan wil ik nog, we gaan nu echt afronden. U had het ook nog in het voorgesprek over een fenomeen dat we helemaal niet meer kennen natuurlijk. De porder.
Ja, dat is in de tijd, in 1957 ging ik studeren.
Ja.
Hè, als geschiedenis met 20 studenten. En toen zei hij, jong, komen die mensen nog allemaal aan het werk laten. Dan zijn er veel te veel. Later zaten het de honderden, maar wij waren 20. Dus afstand met de hoogleraar was ook heel anders.
Ja.
Hè, je liep in het pak, hè, dus jasje, dasje, niet los of een trui, nee, dat, bij de leraar kwam je thuis voor je tentamens. Hè, moest ook schriftelijk aanvragen, hè, niet even belletje, nee, je schreef een brief en liep dan ook weer over wanneer die dus...
gelegenheid had.
Ja, goed, nou ik ging dus wat bijverdienen, ik bracht de Leidse Post rond. Dat is eigenlijk een voorloper van wat nu de Leienaar is. Een huis aan huisblad. En ik had dan college van vrijdag van 9 tot 11.
Ja.
En dan rende ik naar Hoek Kloksteeg, Herensteeg.
Ja.
In dat café, wat toenmaals café dienst, werd aan de krant uitgedeeld. En dan ging ik, nam ik mee naar huis. Er waren pakken van 500. Dat kon ik in één keer meenemen. En 150 los en een plastic tas aan je stuur. Thuis brengen en dan ging ik met het eerste pak touwtje los onderweg en ging ik de hoek van de Keivracht uit. De Keivracht Zuid-Singel, waar nog de Grofsmederij zat.
Ja.
En de velletloterij van Marijt, ook nog familie van mij. Hè, waar het altijd lekker stonk van die vellen die lagen, hingen daar te drogen. Hè, en dan rende ik dus over die grachtjes. Hè, de fiets is aan het begin van de gracht. Zoveel kranten, heb op een YouTube weer fietsen naar de volgende gracht. En dat ging heel snel. Trouwens, op die grachtjes zie je vaak geen brievenbussen. Of er stond een deur open, dus je ging
gooit ze op de mat.
Op de mat. Je gooit ze naar binnen. Want er was geen mat. Dat waren de huizen zonder behang en armoedtroef.
Ja.
En dan gaan we naar huis. Even eten. En dan had je dus om 4 uur was ik dan klaar. Zat ik op de Hoogstraat, had de laatste weggebracht bij de Faam en Maartensen, een religieuze artikelenzaak. En dan had ik het idee dat ik 2 gulden
verdiende
per uur. Want die had ik 1650 kranten weggebracht in 4 uur tijd.
Zo.
Alleen, het punt was, als dus de kranten dikker werden, dan moest ik dus 2 keer rijden om de kranten te halen. En was dat dus... reclame bij, die werd met apart thuis bedacht de avond tevoren al.
Moest je die insteken?
Dan, kon je insteken, maar ik ging die apart rondbrengen. Dus s'avonds werd dus de reclame gebracht. En dan 's ochtends, voordat ik 11 uur die andere kanten ging halen, ging ik de reclame rondbrengen. Dan hadden ze dat een hele ronde gedaan. En toen heb ik dus inderdaad nog de porter werkzaam gezien, die dus langs reed bij de mensen, op het raam bonzen. En als hij een geluid kreeg van binnen, ja, is woord.
En dat was in het jaar?
Dat 1957.
1957.
1958 zo. En want toen was ook nog de middelste gracht voor de helftgracht. En de uiterste gracht was voor zijn geheel gracht.
Ja.
En uiteraard de Waardgracht en de Oranje gracht.
Maar de porder is dus eigenlijk iemand die de mensen wekt.
Ja.
Kort gezegd.
Ja. Ik denk dat ik hiermee... het interview gaan beëindigen, ondanks dat u nog zoveel leuks te vertellen heeft.
Nou, ik zet hem in ieder geval uit.